Welkom bij de avond van de raad. Het galmt hier een beetje, hoor ik. We hebben vanavond op de agenda verschillende onderwerpen. Ik zal het eerste onderwerp voorzitten. Mijn naam is Henk-Jan Schat en ik ga als eerste behandelen het afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte. Zonder meesprekers, het is een vervolg op de avond van vorige week. Hartelijk welkom raads- en commissie. En verder iedereen die de vergadering live volgt via Facebook en YouTube. Ik zit hier vanavond in de raadzaal. En Martin Royer zal straks het stokje van me overnemen bij het volgende agendapunt. Even een puntjes van orde. Ik ga vanuit dat iedereen de microfoon en de webcam gedempt heeft, alleen bij woordvoering SVP aanzetten. En ook als verbindingen slecht zijn, dat even melden via het handje of via de chat en niet ertussendoor praten AUB. Ik herinner jullie ook aan de chatfunctie bedoeld voor vragen. Daarnaast aan het handje die jullie kunnen opsteken voor een interruptie. Jullie moeten het handje ook zelf weer uitzetten als jullie het woord hebben gehad. Ik herinner jullie nog aan VR voor vragen stellen en DV voor doorvraag. Voor dit onderwerp heet ik van harte welkom Martin Klapwijk, Renske van Rooyen, Thijs Krassenberg en Joris Pijster van Warmtebron en de wethouder Marieke Schouten. Ik geef u eerst even een korte introductie voor het agendapunt. Het eerste punt gaat over afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte, zoals net al gezegd. Vorige week was hierover het debat met veel meesprekers. Deze week is het politieke debat tussen alleen de fracties. Er zijn ook al meerdere technische vragen gesteld die ook al inmiddels beantwoord zijn. We hebben afgesproken om de woordvoering zoveel mogelijk middels aangedragen onderwerpen te voeren. Er zijn al een aantal fracties die hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. Dus die ga ik straks hanteren voor het bespreken van het stuk. En aan het einde van het debat ga ik u weer vragen of er zorgen voor aandachtspunten zijn of dat het stuk rijp is voor besluitvorming. Maar voordat ik daarmee ga starten wil ik eerst even het woord geven aan de wethouder. U heeft allemaal kunnen zien dat er een brief in uw mail heeft gezeten waarin het een en ander wordt toegelicht op de besluitvorming die gedaan is door Warmtebron en wat de reactie daarvan is van het college. En de wethouder wil dat nu eventjes ook nog eventjes aan u mondeling toelichten. De wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. En het klopt uiteraard wat u zegt. Warmtebron Utrecht heeft ons een brief gestuurd net voor het reces, waarin zij aangeeft wat haar voorkeurslocatie is. En die brief die hebben wij beantwoord en vandaag heeft u ook dat antwoord gekregen. Dat hebben we u eerst vandaag toegestuurd voor de bespreking van vanavond. En in dat antwoord vindt u ook nog een keer toegelicht hoe het college de stappen voor zich ziet. En dat is dat we vanavond met elkaar het eerste politieke gesprek hebben over het afwegingscriteria en het afwegingskader dat we kunnen gebruiken in het beoordelen van van locaties te worden voorgelegd. En dat we dan ook vervolgens eventueel de stappen daarna kunnen gaan nemen van een besluit over een locatiekeuze, over een verklaring van bedenkingen en over een huurlocatie. Dus deze brief van Warmtebron, daarin doet ze haar voorstel voor haar voorkeurslocatie. En het college heeft vervolgens gereageerd hoe wij met nu de stap van het afwegingscriteria, het afwegingskader om willen gaan. En de vervolgstappen die we willen zetten. Voorzitter, dit even als een toelichting vooraf.
Oké, dank u wel. De wethouder, dan wil ik als eerste het woord geven aan mevrouw Van Schaik. Die wil als eerste het woord voeren over beslispunt 1. Mevrouw Van Schaik.
Voorzitter, ik had een handje opgestoken.
Oh, excuus, had ik niet gezien. Mevrouw Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. Ik had namelijk een vraag aan de wethouder. Die brief is van 17 december. U zegt, ik heb hem nu getoegestuurd naar de raad. Waarom heeft u dat niet eerder gedaan?
De wethouder.
Voorzitter, het college heeft deze brief net voor het reces ontvangen. En we zijn gewend om dit soort brieven ook zorgvuldig te beantwoorden. En daarom hebben we ook in de volgende collegevergadering het antwoord besproken met elkaar. En dit heeft geleid tot deze brief. En vandaar dat u vandaag deze reactie ontvangen heeft.
Oké, dan ga ik door naar mevrouw Van Schaik.
Ja, dank voorzitter. Ik heb een vraag aan mijn collega-raads- en commissieleden. En die wil ik heel even kort inleiden. Zoals bekend is D66 voor duurzame energie en staat het positief tegen het voorstel om te onderzoeken of aardwarmtewinning in Nieuwegein mogelijk is, met zo min mogelijk hinder. En daar komen we gelijk bij de crux, want wat is zo min mogelijk hinder? Nou, daar zou een afwegingskader die zou daar een antwoord op moeten geven. En zoals deze nu voor ons ligt, vinden wij dat onvoldoende meetbaar. Want wat betekent maximaal geïnformeerd zijn? Wat betekent de schade wordt afdoende gecompenseerd? Wat betekent aardwarmte draagt substantieel bij aan verduurzaming van de stadsverwarming? Wij zijn echt op zoek naar een concretisering op dat gebied, maar ook aan een beoordelingsschaal. Hoe belangrijk vinden we nou criteria? Nou, dat is een groot gemis als we kijken naar het huidige afwegingskader. En daarom kunnen wij ook niet instemmen met het voorstel zoals die er nu ligt. Ik ben benieuwd hoe mijn collega raads- en commissieleden daarover denken.
Dank u wel, mevrouw Verschaik. Ik zie 3 handjes inmiddels, 4 handjes. En ik ga ze stuk voor stuk even langs. En als eerste geef ik het woord aan mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij vinden ook dat het raadsbesluit niet rijp is voor de raad. Omdat inderdaad de criteria niet goed zijn beschreven. Wij vinden dat je duidelijk voor iedereen verwoord moet zijn wat we nu eigenlijk bedoelen en niet alles vaag. We vinden het enorm vaag. Dat is even onze reactie op D66.
Oké, dank u wel. Mevrouw Veenstra.
Ja, goedenavond. Ik ben wel even verbaasd om dit zo te horen, want ik ben juist voorbereid en volgens mij alle collega's met mij om met elkaar juist hier het debat te voeren om te kijken van wat vinden wij met elkaar van dit voorstel en kunnen we hem wat kunnen we er misschien nog aan doen. Ik hoor mijn collega van Schijk goed zeggen dat zij zeggen ja, wij kunnen er zo niet mee instemmen. Dat is natuurlijk het goed recht van D66. Maar ik zou het wel constructief vinden om het gesprek hier ook te voeren van wat is er dan misschien nog nodig om er wel uiteindelijk mee te kunnen instemmen. Want nu lijkt het wel dat we het er helemaal niet over moeten hebben. En nou, ik zou wel graag het debat ook inhoudelijk daar nog over willen aangaan.
Dank u wel. De heer Van Duivel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben heel blij met de vraag van D66. Voel daar heel erg in mee. In die zin heb ik ook al een amendement in voorbereiding waarin ik ook criteria waar de SP wil voorstellen om criteria toe te voegen, maar ook dat alle criteria smart gemaakt worden. Dus meetbaar, toetsbaar en afweegbaar, zodat we, als we straks een besluit nemen, ook weten wat al die dingen betekenen in plaats van dat het vage termen blijven. Dank u wel.
Dank. De heer Hak van het CDA.
Voorzitter, goedenavond. Dank u wel. Voorzitter, zoals het CDA betaamt, kunnen wij in het ene geval iets begrijpen van wat de redenering is van D66 in zaken mevrouw en casu mevrouw van Schaik. En anderzijds wat de SP voor de heuvel naar voren gebracht en naar voren brengt. Maar ik sluit mij geheel aan bij mevrouw Veenstra. Kijk, nou kunnen we wel alles uit blijven stellen en elke keer weer zaken erbij halen en zo. Ik ben eigenlijk van mening dat die criteria op zich zoals gedefinieerd, daar kunnen wij ons uitstekend in vinden. Waar ik wel straks het debat over zou willen voeren met u, met het college, over en hoe maken we nou een normering van die criteria zodanig objectief dat we daar niet 5 raadvergaderingen met elkaar over in discussie gaan. Dus ik zou graag vanavond met elkaar in gesprek gaan over dit voorstel wat er ligt.
Dank u wel, meneer Hak. De heer Dijkstra, PVD.
Dank voorstel. Voorzitter, een reactie op D66. Ik kan me vinden in wat eigenlijk alle sprekers hebben gezegd. De criteria die er nu liggen, om daar nu met z'n allen over te praten, maar tegelijkertijd ook wat D66 heeft gezegd, om ze smart te maken, om ze meetbaar te maken. Zodat we voorkomen dat als persoon A naar kijkt, dat hij zegt van het is akkoord. En als de persoon B naar kijkt, dat er een andere waardering aan koppelt. Daarnaast zijn er een aantal zaken die wat de VVD betreft ook nog missen hierin. En ik noem gewoon een aantal dingen in willekeurige volgorde. Dat is bijvoorbeeld zorgen dat de kosten van de 4000 huishouden die zometeen maximaal worden aangesloten op ultradiepe geothermie. Dat die prijs niet hoger wordt dan de overige mensen die nog op de stechcentrale zijn aangesloten. Dat er een goed en helder en duidelijk schadeprotocol is voor eventuele problemen die gaan ontstaan. In mijn betreft zou er ook nog een afstand moeten komen tot de bewoonde wereld. En als we al die zaken dan op een rij hebben staan en goed meetbaar zijn, dan kunnen we ook bepalen welke locatie het beste past. In plaats van dat we ja of nee zeggen tegen de locatie die WBU nu heeft aangegeven.
Dank u wel, meneer Dijkstra. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vraag van mevrouw Van Schaik. Wij vinden ook wat er voor ligt eigenlijk veel te vaag om daar een goed besluit over te kunnen nemen. Want als we hier straks ja op zeggen, dan weten we eigenlijk nog steeds niet waar we ja op hebben gezegd. Want precies zoals mevrouw Van Schaik zegt, het is niet smart geformuleerd. En ja, daarbij komt er in het raadsvoorstel ook nog de opmerking dat we dat dit dan vast gaan stellen voor deze ene voorkeurslocatie. Wat voor mij betreft ook niet juist is. Hè. We zouden dat voor alle locaties moeten vaststellen die eventueel in beeld komen. En ik snap dat er een debat gevoerd zou kunnen worden over deze dingen. Maar waar gaan wij over praten? Want ja, de SP heeft een amendement. Dat vind ik knap, want dan moet dat amendement blijkbaar gewoon alle gaten vullen die nu dit document oplevert. En dat is volgens mij veel te veel in een amendement te zetten. Dus wat mij betreft wordt het eerst nog wat uitgediept, wat meer smart gemaakt. En hebben we daarna een debat over deze onderwerpen, zodat we dat eventueel daar nog wat aan kunnen toevoegen of afdoen of wat dan ook. Maar dit is gewoon veel te weinig om daar zelfs nog op te kunnen amenderen.
Dank u wel, mevrouw Schildkamp. De heer Gommi van Lokale Vernieuwing.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel staat dat de gemeente eist van warmtebron dat er een schadeprotocol wordt ingesteld. Dat hebben wij nog niet gezien. En zolang we dat niet zien, kunnen wij als Lokale Vernieuwing nog niet instemmen met het eindresultaat. Dat was het.
Oké, dank u wel. Dan als laatste de heer Singh van de Nieuwigheid. Uw microfoon nog even, meneer Singh.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden ook alles zo een beetje vaag en wij sluiten ons aan bij D66.
Dank u wel.
Meer duidelijkheid komen in de voorstellen.
Dank u. De heer Van Esch, PvdA, zie ik nog staan met een handje. Dan ga ik door naar de doorvragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond. Ik hoorde wel een paar verschillende dingen. D66 stelt de vraag over dat het misschien op dit moment nog te vaag is. Maar wat betekent dan een verdieping erop? Dat hoor ik ook een aantal andere partijen zeggen. Ik ben wel benieuwd welke richting we nu uitgaan. Ik hoor ook inderdaad de heer Van der Heuvel zeggen, laten we een amendement maken zodat we die volgende stap wel kunnen gaan nemen. En dat is ook wel hoe de Partij van de Arbeid erin zit. Dat we dus wel tegen de beslispunten, of dat het nou allemaal zijn of misschien alleen één, over die afwegingskader ja kunnen gaan zeggen. Maar dat die verdieping, die volgens mij nu breed wordt gemist, dat we die in een volgend stadium wel toekrijgen. Dat is volgens mij echt wat anders dan nu niet ruim voor besluitvorming. Dus volgens mij lopen een aantal dingen nu door elkaar.
Dank u wel, de heer Van Esch. Ik heb verschillende dingen gehoord inderdaad. Ik denk dat het raadzaam is dat we toch de discussie vanavond verder voeren. En dan kunnen we aan het eind van het debat nog wel een conclusie trekken met elkaar. Wat wel of niet rijp is voor besluitvorming. Maar ik wil eerst de gelegenheid nog even geven voor een doorvraag aan mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Nou, inmiddels zijn we zoveel verder dat ik mijn doorvraag even behoud voor het debat wat we straks hebben. Dank u wel.
Oké, de heer Van der Heuvel.
Ik sta nog aan. Goed zo, dank u wel. Ja, het was in eerste instantie een doorvraag aan meneer Hak, maar ik kan het nu wel wat algemener maken na allerlei mensen gehoord hebben. Maar in reactie op meneer Hak, mijn doel is niet om het uit te stellen, maar om voordat we in april het besluit moeten nemen, het ervoor te zorgen dat we een goede ondergrond hebben voor een dergelijk besluit. En dat maakt dat het huidige voorstel geamendeerd moet worden. Al ben ik met mevrouw Schildkamp eens dat het een zeer uitgebreid amendement is. Ik heb het al in concept uitgewerkt en het is nogal wat. Maar ja, als we dat niet doen, dan wordt het uitgesteld. Dus ik zou ook aan meneer Hak willen vragen of dat hij dan met mij eens is dat we nu moeten gaan werken aan een amendement waarmee het allemaal concreter wordt, zodat we in april een besluit kunnen nemen en het niet uit hoeven stellen.
Oh goed, dan moet het vanavond eens zien te worden wat er in het amendement moet komen te staan. De heer Hak van het CDA.
Voorzitter, wat ben ik blij dat ik van u het woord krijg nu. Zeker ben ik het eens met meneer Van Heuvel. En daarmee ook met mevrouw Veenstra en de heer Dijkstra. Dat we vanavond moeten kijken hoe we hierin met elkaar tot een constructieve samenwerking komen. Ten einde, denk ik, duurzame energie daadwerkelijk ook nou eens een keer handen en voeten te geven in Nieuwegein. Want we praten er al jaren over en voor 2030 moet er een hoop gebeurd zijn. En daarmee zeg ik niet dat wij ons onder druk moeten laten zetten om besluiten te nemen. Maar ik zou het wel heel graag gewoon integraal vanavond behandelen.
Helder, dank u wel. Dan mevrouw Verbeek voor een interruptie nog.
Ja, voorzitter, dat was op het feit dat ik me afvroeg, er staat in stuk voor één locatie. Maar volgens mij hebben wij nog helemaal geen besluit genomen dat het deze locatie moet worden. Dus ik snap dat hele stuk niet waar we over moeten gaan besluiten. En dat was eigenlijk een interruptie aan mijn collega.
Oké, dank u wel. De heer Dijkstra, VVD.
Oh, sorry voorzitter, dat was een oud handje.
Oud handje, oké. Oh, mevrouw Schildkamp ook een oud handje dan? Kijk eens, meneer Beelkers.
Ja, dank u wel. Sorry, dank u wel. Ik heb een vraag aan meneer Hak. Hij wil voortvarend te werk gaan en dat begrijp ik ook wel. En ik denk dat dat ook wel goed is om de vaart erin te houden. Maar ik denk dat veiligheid voor alles gaat. En ik lees in een oud rapport, in het veiligheidsbeleid van 2007 is vastgesteld om in de woonwijken van Nieuwegein voor de toekomst te beschermen tegen gevaarlijke industriële activiteiten. Hoe ziet het CDA daar eigenlijk, hoe kijkt hij dat tegenaan?
De heer Hak.
Nou voorzitter, zoals ik net al zei, kijk ik daar tegenaan. Ten eerste weet ik niet, want ik ken dat rapport niet uit mijn hoofd, of de daar geschetste industriële ontwikkeling door collega Beelkers, of daar dit soort zaken onder valt. En ik blijf toch even bij mijn standpunt dat we op dit moment in een stadium verkeren dat als we gezamenlijk nou eens met gezond verstand hiernaar kijken, dat we best wel een aantal stappen kunnen nemen. En of dat conform de procesplanning is die nu voor ons ligt, dat zullen we moeten zien.
Dank u wel, meneer Hak. Nu hebben we het rondje gemaakt zo'n beetje. Dan geef ik nog even het woord aan mevrouw Van Schaik. En dan daag ik haar ook uit Schaik om zeg maar de start te geven voor het debat inhoudelijk over het afwegingscriterium.
Ja, dank voorzitter. Dank voorzitter en ook dank voor alle reacties. Het is op zich goed om te horen dat de rode draad al is dat er zorgen zijn over het afwegingskader. En ik ben het er ook helemaal mee eens dat we deze vergadering constructief moeten houden. Dus een grote voorstander ervan om zeker ook die criteria die beschreven staan te bespreken. Antwoord op de vraag van de voorzitter. Dan zou ik gelijk bijvoorbeeld bij het eerste punt van veilig willen beginnen. Wanneer achten wij het veilig genoeg dat een boring kan plaatsvinden? Naar ons idee is dat bijvoorbeeld als het bevoegde gezag, zoals het er ook staat, volgens wet en regelgeving de toets heeft gedaan. En bijvoorbeeld ook als dat bevoegde gezag adviezen heeft gegeven die wij vervolgens overnemen. En die eventueel dus ook terugkomen in zo'n SOC. Die concretisering, daar zijn wij op, naar op zoek.
Wie wil daarop reageren? De heer Hak.
Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, als ik even goed luister naar mevrouw Van Schaik. Ten eerste ben ik blij, mevrouw Van Schaik, dat u het proces hier vanavond binnen onze avond van de raad faciliteert hiermee. Mijn complimenten. En ten tweede, als u het over de SOC heeft, daar staan een aantal zaken in. Maar ik denk dat dat is natuurlijk belangrijk dat die SOC gesloten wordt door de exploitant en de gemeente als eigenaar van die grond. Maar het allerbelangrijkste is dat wij op enig moment als raad een verklaring van geen bezwaar af gaan geven tegen al die vergunningen die door de exploitant worden aangevraagd bij het ministerie van EZK. En daar staat als glasharde voorwaarde in dat er een schadeprotocol moet zijn opgesteld. Dat even voor wat betreft het antwoord op de vraag van mevrouw Van Schaik.
Maar ik hoor je niet het woord veiligheid in uw mond nemen, meneer Hak. Want wanneer is het voor CDA veilig?
Ik denk dat ik dat zomaar eventjes niet 1, 2, 3 kan definiëren. Want ik heb op de dialoogavond vorige week met betrokkenen erbij gezegd. Stel nou toch voor dat warmtebron zegt het is 100% veilig. Zou iemand dat geloven dan in de zaal zoals wij hier zitten? Ik denk dat veiligheid een heel erg lastig te definiëren object is. En wat we zouden moeten proberen is te kijken of we samen met onze inwoners tot een oplossing kunnen komen. Niet zozeer over de plek van de locatie, maar wel wat de maximaal te halen veiligheidsgarantie is die wij als overheid, want dat gaat niet alleen om de gemeente, kunnen geven.
Oké, dank u wel. De heer Dijkstra. U heeft een interruptie. Of een doorvraag. Was het?
Ja, voorzitter, het klinkt een beetje van hakken op de tak. Dit was een interruptie die was bedoeld voor mijn collega Bilkens van de VSP. Dat is dan ook gelijk even een vraag, in het verlengde daarvan richting een wethouder. Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede is er in 2007 een beleidsvisie externe veiligheid opgesteld. En in het haalbaarheidsonderzoek staat dat deze beleidsvisie aan de kant is geschoven, omdat het gaat om een boring van 6 maanden die tijdig van aard is. En het hele beleidsstuk, daar staat helemaal niet geschreven over tijdelijkheid of over het feit hoe het aan de kant wordt geschoven. Ik ben benieuwd waarom daarvoor gekozen is en wat daar de visie van de wethouder op is. Of je zo'n stuk dan zomaar aan de kant kan zetten, terwijl het wel een zaak is waar toch wel wat risico's aan verbonden zijn.
Ja, je maakt het mij eventjes lastig, want we waren eigenlijk bezig met een stuk over veiligheid. Dus maar mogelijk dat het er wel daaraan gekoppeld is kan worden. Mevrouw de wethouder, wilt u even reageren op de vraag van de heer Dijkstra van de VVD?
Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Dijkstra die vraagt heel specifiek naar een specifiek onderdeel uit de haalbaarheidsstudie. En koppelt dat vervolgens aan veiligheid. Ik wil toch de vraag beantwoorden vanuit veiligheid en hoe we daar ook nu het voorstel op doen. Op dat specifieke onderdeel waar u de vraag over stelt uit de haalbaarheidsstudie, best een technische vraag. Dus die moet ik echt even laten rusten en daar wil ik zeker op terugkomen. Maar als u de vraag stelt over veiligheid die een aantal van u ook heeft gesteld, en hoe we daarmee om moeten gaan en willen gaan ook, is dan is... Ik kan het ook bijna niet vaak genoeg zeggen. Veiligheid is ongeveer criterium nummer 1, waarvan we zeggen het moet veilig zijn. En dan stelde de heer Hak ook terecht, je kunt nooit zeggen het is 100% veilig, want dat is misschien ook niet geloofwaardig. Maar toch moeten we dat wel kunnen garanderen met elkaar. En een van u haalde ook al terecht aan dat we bevoegd gezag hebben als het staatstoezicht op de mijnen, dat hier een hele belangrijke rol speelt. En ook moet spelen als kennisautoriteit en ook als onafhankelijk om een initiatiefnemer als WBU en daarmee ook voor de gemeente dat inzicht te geven. Hoe veilig is een voornemen tot boren op een bepaalde locatie? SODM die moet daar echt een goede uitspraak over kunnen doen. En mevrouw van Schaik die verwees daar ook al naar. Zo'n advies dat moet ook toegankelijk zijn voor de raad. Dus als u gaf een aankeer aan ook het veiligheid, dat moet helder zijn, het moet expliciet zijn. En hoe meet je dat? Dat is iets wat via het toetsen van het SODM getoetst moet worden ook. Dat is even een reactie op de vraag van meneer Dijkstra en tegelijkertijd wat andere opmerkingen die gemaakt zijn.
Ja, helemaal goed. De heer Van de Heuvel, die zit al helemaal klaar. Die heeft ook zijn handje opgestoken.
En ik zet ook mijn microfoon aan. Veiligheid is een veelkoppig monster. Het moet geborgd worden op heel veel verschillende niveaus. En technisch is daar, vind ik altijd zelf heel erg interessant. Maar ik denk dat het voor inwoners veel interessanter is om te weten door welke wetgeving en welke fondsen en welke regelingen ze straks ook gegarandeerd gecompenseerd worden. Al in het misschien zelfs onvoorstelbare geval dat er schade is. En één aspect wat daarin een rol speelt is de vraag of dat warmtebron in al zijn afwegingen ook wel echt voelt dat, dat er een risico is wat ze moeten betalen. En op dit moment is Warmtebron een bedrijf waar heel weinig geld in zit. Al hun investeringen in de feitelijke boring, als die mislukt, die worden door de overheid gecompenseerd. Maar dat betekent ook dat ze gratis aan het prijsschieten zijn op Nieuwegein. En straks een kale kip als het misgaat. En wat ik heel graag zou willen weten is op welke wijze we ervoor gaan zorgen dat onze inwoners met een gerust hart dit kunnen laten gebeuren. Wetende dat als er iets misgaat, dat zij dan niet degene zijn die de hoofdprijs betalen.
Dank u wel. Ik heb nog een interruptie van mevrouw Veenstra op D66.
Ja, dank u wel. Ik pak even de interruptie terug op mevrouw Van Schaik. Zij gaf aan op het onderwerp van veiligheid. De aanscherping die zij daar graag in zou willen zien was om aan te geven dat EZ of staatstoezicht op de mijnen, maar dat in ieder geval dat we de aanbevelingen daarvan zouden overnemen. Ja. Ik vraag me af in hoeverre dat in haar ogen anders is dan wat er nu staat. Want ook nu zie ik staan achter veiligheid in bijlage 1 het toetsingskader wordt diezelfde mijnbouwwet, de WABO en de WRO wordt al genoemd. En daarbij wordt ook aangegeven dat het bevoegd gezag bij het ministerie van EZK zit. En dat dus, zeg maar, dat wettelijke kader. En dus als daarvan uitgegeven wordt dat het veilig is, dat dus de definitie is, ook voor ons, van veiligheid. Dus in hoeverre is datgene wat zij zegt anders dan wat hier staat? Want dan kunnen we er misschien op die manier ook uitkomen, want dat zou mooi zijn.
Dank u wel.
Ja, dank voor deze vraag. Het gaat erom dat er een aanscherping in zit. Zoals we deze nu kunnen lezen is die multi-interpretabel. Ik zie niet dat het bevoegde gezag, dat wij het belangrijk vinden dat zij aangeven dat 100% veilig is. En dat wij aangeven dat als zij adviezen hebben, dat wij die volledig gaan overnemen. Of althans, hè, Warmtebron Utrecht. Dat zie ik niet in dit afwegingscriteria staan. En zo zijn er nog wel een aantal van die punten die gewoon doorlopend in het afwegingskader missen. Dus ja, als je kijkt naar veiligheid, dan zien we die concretisering echt terug. Want als we die concretisering niet hebben, die meetbaarheid, dan kunnen we dat straks als raadslid ook niet gaan toetsen. En ik vind echt tegenover onze inwoners, vind ik dat we zo transparant mogelijk moeten optreden. En dat helpt daarbij naar ons idee.
Dank u wel. Mevrouw Verbeek heeft ook nog een interruptie.
mag ik er even dan...
Ja. Voorzitter, wat is nou de bedoeling? Wel of niet? Want ik vind het een beetje rommelig. Want we doen interrupties op iemand en dan zijn we drie gesprekken verder en dan komt er nog een interruptie.
Mevrouw Veenstra, mag ik even dit debatje even afmaken?
Ja, mevrouw, dank u. En dank ook mevrouw Verbeke voor dit aangeven, want het is inderdaad anders heel lastig, dus dank daarvoor. Ik hoor zeggen dat het multi-interpretabel is en dat vind ik toch lastig, want volgens mij staat, als het nou gaat om iets wat in een wet staat, dan is dat over het algemeen genomen niet multi-interpretabel. En laat het duidelijk zijn, ook op andere criteria hebben wij ook aanvulling, zouden we ook moties kunnen maken om inderdaad een stukje aanscherping te krijgen. Dus in die zin denk ik van laten we met elkaar echt ook constructief zoeken naar wat er dan ook echt gevraagd wordt. Omdat ik denk dat het inderdaad, hè, dus ik ben het met u eens dat het belangrijk is dat er een helder kader is wat ook voor onze inwoners, wat allereerst voor ons natuurlijk een toetsingskader is, want daar is hij ook voor bedoeld. Het is in die zin een beleidsinstrument, maar het is ook belangrijk voor onze inwoners en we willen daar ook garanties mee afgeven aan de bewoners, dat we transparant zijn in hoe die afweging tot stand gekomen is, dat ze ons keuzeproces daar goed in kunnen volgen. Maar iets als de wettelijke kaders en als het bevoegd gezag aangeeft, met de mijnbouwwet in de hand, dat het veilig is, dan zie ik niet dat dat anders interpreteerbaar is dan als zo'n onafhankelijk orgaan zegt het is veilig, dat wij dat dan ook kunnen overnemen dat het veilig is. Die multi-interpretabelheid zie ik daar niet op.
Mevrouw Verschaik.
Ja. Ja, ik zie hem toch echt wel. Want als ik kijk naar het criterium, dan staat er het project toont de veiligheid overtuigend aan. En beschrijft de getroffen maatregelen om de veiligheid te borgen en monitoren in een plan dat door het bevoegde gezag wordt getoetst. Maar wat betekent nu overtuigend? Wanneer vinden wij nu iets overtuigend? Zulk soort terminologie, die moeten we echt aangescherpen hebben. Als we dat niet hebben, dan kunnen we niet toetsen wanneer wij iets overtuigend vinden. En ik hoop dat dat dus duidelijk is. En dus ook een oproep om die aanscherping te doen.
Dank u wel, mevrouw Verschuik. Ik merk dat u het samen niet eens gaat worden. Ik ga nu naar mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb eigenlijk het volgende. We hebben gezegd van, we hebben het over veiligheid. Ik vraag me eigenlijk af, wanneer het voor de Raad nou veilig is, op welke criteria, die moeten wij vast wel stellen, als wij onderling al verschil hebben. Hoe moet het dan met onze inwoners? Die hebben toch ook allemaal verschillen? Moeten we daar niet eerst met elkaar over gaan discussiëren voordat we überhaupt verder gaan? Dat was mijn vraag aan mijn collega's.
Ja, nou die discussie vindt op dit moment plaats, mevrouw Verbeek, volgens mij.
Ja, voorzitter, maar ik hoor alleen maar, ik hoor niet, hoe zeg ik dat nou? Hoe men dat dan wil gaan doen. En daar ben ik benieuwd naar.
Nee, dat klopt. Misschien doet de heer Hak daar een voorstel voor. De heer Hak van het CDA.
Nou, voorzitter, u dacht me uit. Ik ga een poging doen. Ik breng toch nog één keer in herinnering het proces wat we doorlopen. We gaan nu het afwegingscriteria voorstel van het college beoordelen. En aan het eind van de maand vaststellen in de raad. Vervolgens gaan we met elkaar een besluit nemen over de locatiekeuze. En dat moet. Want als we dat niet doen, dan kan WBU überhaupt geen vergunning aanvragen bij het ministerie van EZK. En op een bepaald moment, hebben we alles een keer met elkaar besproken, zullen we ook veel meer informatieve sessies met onze stad moeten beleggen om met name over veiligheid en schade met elkaar van gedachten te wisselen. Even terug naar de vraag die mevrouw Verbeek neerlegt. Inderdaad, voorzitter, ik ben het er helemaal over eens dat we vanavond proberen afspraken te maken hoe wij in het raadsvoorstel en besluit strakjes in de raad zo objectief mogelijk een normering geven aan het criterium, in dit geval veiligheid en schade. En verder kunnen we op dit moment denk ik niet komen. Je kunt wel alles in één keer proberen te proppen aanstaande. Ik weet niet precies, voorzitter, u vergeeft het me vast wanneer het de raadsvergadering is in januari. Maar dat gaat gewoon zo niet lukken. Dus volgens mij is de volgorde vanavond praten over wat het afwegingscriterium is, de criteria. En dat we wellicht met elkaar tot een amendement of whatever komen over de normering van die criteria. En dan gaan we daarna gaan we kijken hoe we tot de locatiekeuze, inclusief de toezegging van wethouder Schouten, dat we dan ook volop begonnen zijn met informatiesessies met de stad, om het zo maar uit te drukken.
De heer Hak, wilt u dan ook een voorstel doen voor die nominering? Want hier heeft hij ook een vraag voor aangekondigd.
Nou, kijk, inhoudelijk gaat het vanavond hier niet helemaal uitkouwen, want dan denk ik dat we nog heel lang bezig zullen zijn, voorzitter. Maar ik ondersteun eigenlijk wel het voorstel wat ik hoorde ook van collega Veenstra van GroenLinks, om daar met wellicht een aantal partijen nog eens even goed over na te denken, niet al te ingewikkeld te maken en dat samen te vatten in een amendement.
Oké, okay, dank u wel. Dan,
voorzitter, mag ik interruptie dan?
Ja, zeker. Mevrouw van Beek.
Want ik begrijp wat de heer Hak zegt. Maar ten eerste is de SP al begonnen met een amendement. Dus ik denk dat we ons daar dan het beste bij aan zouden kunnen sluiten om dat te verbeteren. Dat even te zaken. Maar het volgende is, als u zegt, we gaan nu eerst de criteria vaststellen en dan pas de keuze. Nee, in dit voorstel staat al de keuze genoemd. En ik vind dat dat dus niet kan. Ja, u schudt nee, maar als u het voorstel leest, dan ziet u het. Dan ziet u het staan, de Zuidstedenweg. En in de brieven die we hebben gekregen, ook van de provincie, staat ook dat zij de keuze hebben gedaan, dat het voorstel keuze is waar wij op moeten reageren. En dat vind ik frappant, want dat hebben wij helemaal niet met elkaar vastgesteld. En dat wil ik ook niet vaststellen, omdat je eerst de criteria's moest vaststellen en dan moeten we pas een keuze gaan maken. Dus ik ben benieuwd naar uw reactie.
De heer Hak.
Dank u wel, voorzitter. Ik dacht even dat u wellicht iets over het voorstel zou willen zeggen wat er aan wel en niet in staat. Maar ik heb niet gelezen.
Dat wil ik best doen, maar.
Als u dat wil doen, heel graag, want u bent een onafhankelijk voorzitter.
Zoals ik er nu even tegenaan kijk, zoals de zaken er nu voor liggen, heeft de WBU heeft inderdaad een locatiekeuze gedaan op basis van de afwegingscriteria die wij vanavond nog vast moeten stellen. En dus daarmee heeft de WBU is vooruitgelopen eigenlijk op het raadsbesluit. Dus daarvoor heeft het college gezegd van de WBU gaat snel, eerst moet de raad de afwegingscriteria nog vaststellen en dan pas kan het tot een locatiekeuze komen worden. Dus de raad is nog volledig aan zet om te zeggen van wat er aan met die afwegingscriteria moet gebeuren. Dus dat is de discussie die vanavond voor ligt en niet anders. Dus daar zijn we goed mee op weg. Dus dat is wat aan de hand is. Ik zie allemaal handjes in verschijnen. Mevrouw Verbeek, is dat nog een oud handje of wou u nog weer wat zeggen?
Ik laat eerst even een ander het woord, voorzitter.
De heer Bilkes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een vraag stellen aan meneer Hak. Er zijn een aantal rapporten uitgebracht voor deskundige bureaus van TNO, UVU en de EBN. En die maken toch dat de kans op aardbevingen bij dit project niet laag, maar medium is ingeschat. En dat is zeker niet verwaarloosbaar. Zoals de promotors van Warmtebond ons wel doen geloven. Hoe kijkt meneer Hak dat aan?
Meneer Hak.
Nou, voorzitter, de terminologie die collega Beelkes daarbij gebruikt is geloven. Dat doen wij geloof ik allebei hier, Beelkes, maar in een ander opzicht. Rapporten, die zijn allemaal even lang dan dat ze kort zijn. En ik ga niet roepen of een rapport waar is of onjuist. Maar ik heb de WBU nooit horen zeggen dat het 100% veilig is. Maar dat het hun overtuiging is dat tegen aanvaardbare risico's daar die boring kan worden uitgevoerd. En dat zal worden bewezen door het feit dat ze A, een proefboring nog moeten gaan doen op die plek aan de Zuidstedenweg, en B, of ze vergunningen krijgen van het ministerie, waar al dat soort criteria onder leiding van het staatstoezicht op de mijnen nog een keer wordt uitgevoerd. Dus ik zou niet weten wie ik ben om te zeggen dat het juist of niet juist is wat u beweert, meneer Beelkes.
Nou, ik beweer niet, maar de rapporten die spreken voor zich.
En daar baseert u dan, als ik zo vrij mag zijn, voorzitter, op welk rapport baseert u dan uw keus? En zegt u dan, nou, omdat dat daar staat, doe ik dat.
Alle drie de rapporten, die komen daarmee dat ze het niet op een bepaald moment heel laag inschatten. En willen wij dat op een bepaald moment daar een beslissing voor nemen voor straks, voor de bewoners.
Mm-hmm.
Die eventueel met problemen worden geconfronteerd. Niet nu, maar misschien over 10 jaar. Ik wil... Heel Nederland heeft het nog op zijn, netvlies staan van wat er allemaal in Groningen zich heeft afgespeeld. En dat kan je niet bagatelliseren. Zal je toch op een paar wat zeker rekening mee moeten houden. Willen wij straks tot een juiste beslissing komen.
Mag ik reageren hierop kort, voorzitter?
Ja, de laatste keer. En dan ga ik weer door naar de volgende. Anders blijft het te lang hangen. De heer Hak.
Dank u wel. Collega Beelkes, dat ontken ik ook zeker niet wat er in die rapporten staat. Maar laten we wel zijn, zoals we bij meerdere onderwerpen in de raadzaal meemaken, vandaar dat we ook met 13 partijen inmiddels daar zitten, is dat we soms net even wat anders denken over de ten grondslag liggende documenten, al dan niet door de raad of raadsfractie zelf erbij gehaald. En ik denk dat we met elkaar hierin van mening verschillen. That's all.
Oké. Dan ga ik door naar meneer Van Esch van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw van Schaik zei net terecht de rode draad. En volgens mij is hier ook wel vanavond. En de discussie gaat nu vooral over wat betekent nou die uitwerking van dat eventuele afwegingskader, moet ik zeggen. En ik heb wel het idee dat we een beetje in rondjes nu bezig zijn. Dus ik zou toch ook naar de wethouder op een gegeven moment willen gaan kijken. Van, voelt de wethouder wat de raad bedoelt? En kan zij ons ook een beetje helpen om verder te komen in dit gesprek van vanavond door wat toelichting te geven op hoe wij misschien die uitwerking zien? Dat is mijn vraag, voorzitter.
De wethouder. Of de wethouder ons kan helpen tot een volgende stap te komen.
Voorzitter, dank. En dank ook voor alle wel echt goede vragen en inbreng. Laat ik bij de laatste vraag van de heer Van Esch beginnen. En eigenlijk ook waar mevrouw Van Schaik mee begonnen is. En een aantal van u op is doorgegaan. Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Warmtebron Utrecht doet onderzoek naar locaties. En heeft een voorstel gedaan. En wij zeggen met elkaar, wij college, wij willen graag dat de locaties, mevrouw Verbeek, zijn er meerdere, getoetst worden aan de hand van een aantal criteria. Dat doen we om zo belangen van onze inwoners goed te borgen als het gaat over veiligheid en nog een aantal zaken. En om te komen tot een heel zorgvuldig proces. Het onderwerp veiligheid is dat komt heel vaak naar boven. En mevrouw Van Schaik deed een aantal suggesties of wierp een aantal vragen op van... Hoe concreet is dat nu eigenlijk en hoe kun je dat misschien ook gewoon goed toetsen? En u zult merken, voorzitter, dat ik wel wegblijf van de term smuit. Maar wel, hoe kunnen we het met elkaar goed toetsen? En als het gaat over, en dan ga ik even heel concreet naar dat onderwerp veiligheid, waarbij een aantal van u al terecht verwees ook naar nog vervolgstappen die komen. Dan ga ik even een poging doen om te kijken, want uw vraag, meneer Van Esch, was... voel ik aan wat de raad bedoelt. Ik hoop van wel. Dat is in ieder geval zeker wel mijn streven. Ik hoor in ieder geval wel heel veel herkenbare zorg en vragen. Dus ik denk wel dat we met elkaar dat goed aanvoelen waar die moeite zit. Als ik kijk naar het criterium veiligheid. Daar zegt mevrouw Van Schaik terecht. Ja, maar wat is dan overtuigend? Is het... Kijk, het SODM zal moeten toetsen. Dat is gewoon een wettelijke verplichting. Ze zijn onafhankelijk en dus dat moet gewoon. Als SODM zegt op A, B, C, D, E het is veilig, dan vind ik dat overtuigend. En dan moet u dat kunnen zien. Dat moet voor u toegankelijk zijn en tot uw beschikking staan. Dus het wordt toetsbaar op het moment dat SODM dat dus ook inzichtelijk transparant en toegankelijk maakt voor u en voor de stad en voor ons als college. En als SODM kanttekeningen gaat maken, dan hebben we een ander verhaal. Dus uw vraag van hoe kun je dat concreter maken, misschien ook in zoals het nu beschreven heeft. En misschien heeft meneer Van der Heuvel in zijn amendement daar al lang een suggestie over. Dus als dat zo is, dan ben ik ook heel erg benieuwd. Maar dat zijn wel toevoegingen die kunnen gemaakt worden in het toetsingskader of bij de toelichting van dat moeten we dan ook op dat moment inzichtelijk maken, transparant maken en ter beschikking stellen. Dat is bijvoorbeeld een manier om daarnaar te kijken. En een ander onderwerp wat meneer Goulmi ook aan de orde stelde van en ook meneer Van der Heuvel over de schaderegeling. En dat is in de vorige week ook uitgebreid door inwoners aan de orde gesteld. En een van de deelnemers uit de stad die ook actief is in de werkgroep schadeprotocol, die gaf daar ook een hele goede aanvulling op. Er moet een schadeprotocol liggen dat ook landelijk geregeld wordt, maar er moeten ook schaderegelingen zijn, zodat er inderdaad ook geld ter beschikking is gesteld kan worden als dat nodig is. Dus dat er een fonds is. Dus dat schadeprotocol en de schaderegelingen, dat moet echt gewoon goed geregeld zijn. En het is aan u om te zeggen van nou, wij willen eigenlijk dat op dat moment dat schadeprotocol, die schaderegelingen goed geregeld moeten zijn en voor ons ook en daarmee ook voor de stad inzichtelijk. Dus op uw vraag, meneer Van Es, dat zijn misschien zaken waarop een aanscherping gegeven kan worden. Hier stop ik even, voorzitter. Ja,
Is dit voldoende antwoord op uw vraag?
Ja, dat is zeker een eerste stap, voorzitter. En fijn dat de wethouder ook voelt wat volgens mij ook ik voel hier. Ik vind het wel lastig om nu hier vanavond die verdieping met elkaar allemaal te gaan uitwerken. Dus ik weet niet of dat nou heel gewenst is. Want dan krijgen we net zoals de discussie net tussen D66 en GroenLinks. Maar ook de oproep, of tenminste het idee over zo'n schadeprotocol voor een volgend beslismoment doet de wethouder volgens mij nu als optie. Ja, daar heb ik vorige week ook toe opgeroepen.
De wethouder.
Als ik nog maar in mag gaan op een aantal van u deed ook de suggestie of de vraag om met een aantal, ik denk dat meneer Hak dat deed, van laten we met elkaar nog eens nadenken over hoe we dat kunnen doen in een groepje.
Ja, dat is ook gereden.
Ja, en dat is natuurlijk helemaal aan u. Ik hoor dat als een heel erg positief initiatief. En als daar ondersteuning bij nodig heb om daar verder mee door te denken, dan denk ik dat die zeker geboden kan worden. Maar dat even als korte reactie op dat initiatief, meneer Schat.
Ja, dank u wel. Ik heb een viertal handjes staan en meneer Dijkstra staat al de hele tijd zijn handje omhoog. Dus ik geef eerst even het woord aan meneer Dijkstra. En daarna naar mevrouw Schildkamp, mevrouw Verbeek en de heer Van Deuvel.
Dank, voorzitter. Ik sluit mij van harte aan bij de voorgestelde werkgroep om samen na te denken over hoe we de criteria dan wat duidelijker, dan wat smarter willen maken. Ondanks dat de wethouder zegt, daar wil ik van weg blijven. Maar ik denk wel dat we helderheid moeten krijgen hoe we dat dan ook gaan noemen. Ik heb nog een paar kleine puntjes. Ik snap wel de verwarring bij mijn collega Verbeek over de locatiekeuze. Want in het raadsvoorstel bij het tweede punt worden twee locaties genoemd. De Zuidstedenweg en de tramremise West. En in het oorspronkelijke stuk van WBU staat ook nog een locatie 3 bij. Neder-Eindseweg in Rijnenburg. En het lijkt wel een beetje, ik denk niet dat het zo bedoeld is, maar het lijkt wel als je akkoord gaat met beslispunt 2, dat dan in ieder geval Rijnenburg niet meer meetelt. En volgens mij moeten wij criteria opstellen op basis van waarvan we elke locatie kunnen gaan hanteren. En dat kan het ook zo zijn dat al deze twee die hier genoemd zijn, dan niet in aanmerking komen. En dan zou bijvoorbeeld Rijnenburg een optie kunnen zijn. Maar ja, dat is geen gebied van Nieuwegein. Waarschijnlijk is dat de reden dat dit er niet bij staat. Misschien is het goed voor de wethouder dat ze dat nog even iets om in toelicht. En de wethouder had het ook over transparantie. Ik denk dat we daar allemaal naar op zoek zijn. En wat ook niet helpt is het persbericht van Warmtebron Utrecht, die eigenlijk totaal geen transparantie geeft als hoe zij tot deze keuze is gekomen voor de huidige locatie. Omdat zij alleen maar praat over studies, business cases en afwegingscriteria die verder nergens gedefinieerd staat en ook niet zichtbaar zijn. En die ook al in de warmteweken een aantal keren bevraagd zijn en waar geen concreet antwoord op gekomen is. Ik wou aan voorstellen dat we daarvan wegblijven en in ieder geval de oproep doen aan WBU. Als ze weer zoeken dat ze dingen publiceren, dat zij ook daar transparant in zijn en in worden. Dat waren mijn punten, voorzitter.
Ja, meneer Dijkstra, dank u wel. Ik geef eerst even het woord aan de wethouder als reactie op uw vragen.
Dank. Uw vraag over Rijnenburg, ja, u gaf eigenlijk zelf al het antwoord. Het klopt, het ligt in Utrecht, het ligt op grondgebied van Utrecht. Dus vandaar dat het inderdaad hier niet genoemd wordt als derde locatie.
Oké, prima. Ja. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even ingaan op wat de heer Rietstra zei over die locaties en ook de wethouder. Ik denk dat we de namen gewoon weg moeten laten, want de criteria die we vaststellen, die kunnen gewoon voor alle locaties gelden die ooit aan bod komen. Dus dat een eerste. En dan over de werkgroep die dan moet gaan nadenken over het verdiepen van de criteria. Ik vind het nogal lastig als wij in de raadsvergadering gaan spreken over dit document en dat er dan een werkgroep, ik heb een klein stukje van de discussie gemist, dus ik weet niet wanneer die werkgroep zijn werk moet gaan doen. En wanneer dan de uitkomsten daarvan zijn, want dat zal dan moeten leiden tot het amendement. En dan gaan wij dus als raad dit voorstel eigenlijk helemaal aanpassen. Is wat ik nu begrijp, hè? En dan krijgen we dus in de raadsvergadering het debat over hoe het raadsvoorstel moet worden gaan aangepast. Ik vind het een beetje een onlogische manier van werken. En ik snap dat het door de situatie misschien zo ontstaat, maar ik vind het geen schoonheidsprijs, eerlijk gezegd.
Dank u wel, mevrouw Schildkamp. U doet een soort uitleg zoals u interpreteert over de werkgroep. Daar is nog geen uitspraak over gedaan, dus dat moet allemaal nog besloten worden. Zover ik nu gehoord heb vanavond. Dus daar komt, als het goed is, nog zometeen nog wel een voorstel voor hoe we dat inderdaad gaan doen. Dan ga ik eerst even naar mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dat is ook mijn dringende vraag over die werkgroep die dat nog moet gaan bepalen. Wij gaan een besluit nemen. Dat komt dan als mosterd naar de maaltijd. Voorzitter, ik vind het nog onduidelijker worden als dat het al was. En ik wil graag een verduidelijking daarover.
Ja, als er dus het voorstel zoals voorligt aangepast moet worden en dat gaat gebeuren door een werkgroep, dan zie ik dat voor me dat we dus eerst een werkgroep gaan formeren en dan het voorstel gaan aanpassen. En dat moet het eigenlijk weer opnieuw eerst in de commissie voordat het weer naar de raad toe kan. Het kan niet zo zijn dat er tussen nu vanavond een werkgroep gaat en dat het dan direct doorgaat naar de raad. Dat zou procedureel niet kloppen in mijn beleving, zeg ik dat even als presidiumlid.
Precies, voorzitter, dan snappen we elkaar.
Dan ga ik door. U had het woord nog gevraagd, mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dat was over het feit dat ik verbaasd ben over de commotie die nu ontstaan. Dus u zegt net van, dan moeten we weer opnieuw in de commissie terugkomen. Maar dan zijn er nog meer punten die daar betrekking toe hebben. Ja, dus ik wacht even de verdere discussie af.
Ja, de heer Van de Heuvel, SP.
Het is inderdaad een interessante discussie aan het worden. Ik heb twee voorstellen. Het ene is dat ik het amendement wat ik aan het voorbereiden ben en ook al met inwoners besproken heb, wil ik graag breed voorleggen om te kijken dat we tot een zo breed mogelijk gedragen amendement komen. Maar dat wordt een zeer ingrijpend amendement en het is kort dag. Dus de andere weg die ik zie is dat we een groepje vormen van raadsleden die daar tijd voor willen maken en dat we inderdaad tot een nieuw voorstel komen. Maar dat kan dan niet in de komende raadsvergadering besproken worden. Het zou wel een snellere weg zijn, omdat je dan in plaats van met een geamendeerd voorstel zit, een beter voorstel komt, ook al komt dat dan een maand later in de raad. Ja. Mogelijk.
De heer Hak, nog als interruptie op mevrouw Schildkamp.
Ja, eerlijk gezegd om bijval aan mevrouw Schildkamp te geven over het feit dat dat mijn fractie ook van mening is dat dat verhaal over de twee locaties, dat zou eigenlijk met een strikte vervanging, wat mij betreft, er ook uit moeten, want dat maakt het voorstel alleen maar onduidelijk. Want over locaties gaan we pas in april een besluit nemen. En verder vind ik het heel erg lastig om nu zomaar even te zeggen, ja, ben je nou voor een amendement of ben je nou voor een werkgroep? Ik denk inderdaad, ik ben het met meneer Van den Heuvel eens, dat een werkgroep wat makkelijker werkt, maar ik denk nog steeds dat ook een amendement best tot de mogelijkheden behoort. Dus ik denk dat we zometeen maar gewoon de handen moeten tellen, voorzitter, is mijn voorstel.
Ja, ik wil eventjes kort de vergadering even schorsen. Ik ga even overleggen met de griffier om om te gaan met het procesvoorstel. Dus ik schors even voor 5 minuten de vergadering. Ik heropen de vergadering. We gaan door met het onderwerp raadsvoorbereidend afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte. Ik heb even geschorst omdat ik even overlegd heb met de griffier en de wethouder. Stel wat voor ligt. Er is genoemd dat er een werkgroepje gevormd zou kunnen worden. Dat is eigenlijk een verkeerde term gebleken. We gaan geen werkgroepje vormen. Het is aan de fracties natuurlijk vrij om te werken aan een gezamenlijk amendement. Zodat het een voorstel geamendeerd kan worden zoals het nu voor ligt. Of u besluit aan het einde van deze avond dat het onderwerp niet rijp is voor besluitvorming. Dus dat zijn eigenlijk de twee smaken. Dus u gaat of een amendement zelf voorbereiden. Of u zegt vanavond dat het niet rijp is voor besluitvorming. Dus we kunnen nu doorgaan met de discussie. U mag daar natuurlijk wel een vraag over stellen, mevrouw Van Beek.
We hebben net even zitten discussiëren met elkaar. En wij hadden het zelf over een werkgroep als raad. Is dat uitgesloten? Begrijp ik dat nu?
Nou ja, in ieder geval, ik mag zelf als fracties een amendement voorbereiden. Maar dat is niet een werkgroep zoals we dat kennen binnen de raad. Dat is gewoon een eigen samenwerkingsverband als je gewoon onderling tot overeenstemming komt hoe het amendement eruit moet gaan zien.
Nou, dan krijg ik het helemaal. Dan moet ik het
heeft geen status.
Voorzitter, mag ik dan een voorstel doen?
Jazeker, de heer Van Leuvel.
Want dan lijkt het mij zinvol dat wij snel met elkaar...
Mag je de camera ook weer aanzetten? Want we zijn er gewoon weer in gegaan. Okay.
Nou, vooruit dan. mag ik dan voorstellen dat we snel met elkaar eruit komen... of dat wij dit voorstel rijp voor besluitvorming vinden... Want dan kunnen we het gaan hebben over wat we in dat amendement willen hebben. En anders dan hoeven we het daar niet over te hebben. En dan zijn we er heel snel mee klaar.
Nou, we zijn nu vanavond gewoon het voorstel aan het behandelen. En ik ga aan het einde van van deze agendapunt inventariseren inderdaad of het ruip is voor besluitvorming. Dus u mag nu zelf nog ophalen bij uw raads- en commissieleden, collega raads- en commissieleden, welke onderwerpen u in het amendement wil hebben. Dus dat is wat we vanavond kunnen doen in ieder geval. Dus dat gaan we ook doen. Dus ik ga nu dan zeg maar de vragen die in eerste instantie op de onderwerpen die zijn ingediend, die ga ik dus nu verder af. En misschien dat het handig is om nog eventjes dan te benoemen... Er is al gesproken over het risicoprofiel wat erbij gehangen moet worden. Om het daar nog eventjes met elkaar over te hebben. En wie was daar de vraagsteller over het schadeprotocol? Mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel. Even kijken, het schadeprotocol. Ja, de vraag die ik daar in ieder geval nog over heb is dat er in de stukken nu aangegeven wordt dat het schadeprotocol pas opgesteld zal zijn voordat er gehoord gaat worden. En dat kan dus eventueel ook na onze besluitvorming zijn. Ik hoorde de heer Goulmy hier al eerder ook iets over zeggen. De vraag aan de wethouder is eigenlijk of we hard kunnen stellen dat het schadeprotocol, de inhoud daarvan, ook eerder bekend is. Zodat het onderdeel kan zijn van onze besluitvorming.
Ja, oké, dank u wel. De heer Hak van het CDA heeft ook over het schadeprotocol.
Ja, maar misschien toch even reagerend op mevrouw Veenstra. Als ik het goed heb begrepen... En ook in overleg met onder andere inwoners daarover, om nou verder niet meteen alles te duiden. Kijk, dat schadeprotocol, dat kan volgens mij juridisch niet onderdeel zijn van onze locatiekeuze. Dat schadeprotocol, dat zit juridisch vast aan de verklaring van geen bezwaar op de ingediende vergunningen door de WBU. Alleen ik had een wat andere vraag over het schadeprotocol, voorzitter. Mag dat?
Ja, dat mag.
Als ik dat nou koppel aan de toezegging van onze wethouder uit de dialoog van vorige week. Dan is mijn vraag, zou het mogelijk zijn dat we de thema-avonden of meespreekavonden of informatieavonden of in elk geval dat inwoners aan het woord kunnen komen richting ons om hun mening echt weer te geven over wat ze vinden, dan zou ik dat willen concentreren op veiligheid en schade. Zou de wethouder dat kunnen toezeggen? En het tweede is ze ook bereid om, ondanks dat we nu in de meest moeilijke coronaperiode verkeren, misschien nog wel een zwaardere tegemoet gaan, als het even kan, onder zo'n zwaar regime toch te zoeken naar mogelijkheid om een beetje fysiek bij elkaar te komen?
Dank u wel voor uw vraag. Ik geef eerst mevrouw Veenstra even de gelegenheid om te reageren op uw eerste stukje van uw verhaal. Mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel. Ja. Ik weet dat het gebruikt wordt, de schadeprotocol, voor de verklaring van geen bezwaar. Echter, wij gaan al eerder, geven wij aan dat wij instemmen met de afwegingscriteria. En op een gegeven moment moet er eerst een besluit van ons genomen worden. En ik vind het belangrijk dat het ook helder is. Dus er wordt nu gezegd, er komt een schadeprotocol. Dat vinden we allemaal belangrijk. Maar ik vind het belangrijker om te weten wat daarin staat. Want als het niet voldoende is, dan zou dat een reden zijn om toch niet in te stemmen. Ook in deze eerdere fase al. Dus om te voorkomen dat we bij wijze van spreken al in een fuik zitten. Zou ik graag een besluit over de inhoud van het schadeprotocol hoger in onze besluitvorming willen hebben.
Ja. En dan waarschijnlijk, als ik zo vrij mag zijn, voorzitter, ook bij voorkeur terugzien in die SOC.
Bijvoorbeeld. Ja, dat zou een manier.
Ja, dank u. Dan ben ik het helemaal mee eens.
De wethouder, als antwoord op het tweede deel van de vragen van de heer Hak.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Hak die vroeg naar het thema.
Ik mag zijn camera weer uitzetten.
De twee dingen over de themaavond en over schadeprotocol. De themaavond over veiligheid en schadevergoeding. Ik denk dat dat zeker kan, misschien wel moet zelfs, om dat op korte termijn te organiseren met elkaar. Ja, u vroeg ook van kunnen we dat misschien fysiek doen? Ja, u weet als geen ander dat we ons echt zullen moeten houden aan de protocollen die daarvoor gelden. En die zijn op dit moment vooral heel erg strikt. Dus dat is natuurlijk het te verwachten antwoord op uw vraag. Dan uw vraag en ook die van mevrouw Veenstra over schadeprotocol, schaderegelingen. Ik denk dat we daar misschien wel echt goed het onderscheid moeten maken. Je kunt ze koppelen aan het moment dat je spreekt over de verklaring van geen bedenkingen. Dus niet dat ze gekoppeld zijn aan de verklaring van geen bedenkingen zelf, maar dat je dat op dat moment doet. Dus dat zou dan in het najaar zijn. Dus dat even een reactie daarop. Mevrouw Veenstra vroeg mij, als ik uw vraag goed herinnerde, ook of dat nog eerder kan dan dat. Als ik uw vraag goed heb gehoord. Bij het volgende beslismoment.
Ja, hoger in de besluitvorming, heeft ze gezegd.
Ja, dat is en dat interpreteer ik als eerder dan voor de zomer, zeg maar. Ik denk, daar wil ik wel graag een toezegging op doen. Maar ik wil er wel bij zeggen dat dan de schadeprotocol en de schaderegelingen ook wel compleet moeten zijn. Want als dat niet zo is, maar dat is eigenlijk logisch, want daar vraagt u ook om. Daar vraagt u ook om. En misschien toch om nog een toelichting wat in zijn algemeenheid te zeggen is. We hebben het natuurlijk vanavond heel erg over hoe kunnen we deze criteria goed toetsbaar en objectiveerbaar maken. Wat ik u daar toch ook nog wel heel erg in mee wil geven is dat er meerdere momenten komen waarop u besluiten gaat nemen. Dat is over de locatiekeuze zelf. Dat is geen bedenkingen. En het is over de huurovereenkomst. Dus het zijn allemaal momenten van besluitvorming. En het is de kunst voor de criteria die voor ligt, om die zo op te stellen dat u voortdurend de ruimte houdt om die bij al die beslismomenten te kunnen gebruiken. En dat betekent ook dat u zelf, of dat wij met elkaar ook, in die afwegingscriteria die ruimte moeten behouden. En daar bedoel ik niet mee dat ze niet objectiveerbaar moeten zijn, integendeel zelfs. Maar dat als je het bijvoorbeeld hebt over zo'n aspect van als veiligheid of duurzaamheid, dat op ieder toetsing, op ieder beslismoment je daar opnieuw naar kijkt en invult. En dat benadruk ik nog eens extra, omdat het heel verleidelijk lijkt om te zeggen wij moeten voldoen aan criterium A, B en C. En als we dat doen, dan vergeten we D, E en F. En terwijl we D, E en F misschien juist wel op een volgend moment nodig hebben. Dus dat zou ik nog graag een keer willen benadrukken, voorzitter.
Bedoelt u daar ook mee dat in elke fase van het project die verificatie moet plaatsvinden?
Ja, dat je iedere keer opnieuw toetst. En dus dat je ook voldoende ruimte moet hebben in die afwegingscriteria om die toetsing goed te kunnen doen.
Oké. Ik heb een vijftal handjes omhoog staan en meneer Goumi staat al een tijdje met zijn hand omhoog. De heer Goumi.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder zei het ook al, iedere keer weer de toetsing, hè? En dat klopt ook. Maar mijn vraag is eigenlijk, is het zo dat wij, als de toestemming gegeven wordt, de vergunning afgegeven wordt voor boringen, krijgen we daarna nog dan dat schadeprotocol? Ik zou het graag eerder willen zien, want ik vraag me af dat als het eenmaal de vergunning verleend wordt, dat er eigenlijk geen weg terug meer is.
De wethouder.
Ja, voorzitter, meneer Goumi, uw collega's hebben inderdaad net in het vorige debatje ook aangegeven dat schadeprotocol, schaderegeling ook echt tijdig er moet zijn. En dat is echt voor de boring, want anders is dat niet tijdig.
Dank u wel. Mevrouw Verschaik, D66.
Dank voorzitter. Ik had inderdaad nog een interruptie op de wethouder, mevrouw Schouten, over dat schadeprotocol inderdaad, dat voor de boring moet zijn. En dat staat ook zo in het afwegingskader onder maatschappelijke aanvaardbaarheid in de toelichting. Maar waarom zou je ervoor kiezen, want dit is echt een heikel punt voor heel veel inwoners. Waarom zou je ervoor kiezen om dat later in het proces te doen en niet voordat wij die locatiekeuze gaan maken? Dat begrijp ik niet helemaal goed. Misschien kan de wethouder dat uitleggen.
De wethouder.
Voorzitter, ik denk dat echt een aantal van u heeft aangegeven dat het belangrijk is dat schadeprotocol en de regelingen er tijdig zijn. En ik heb mevrouw Veenstra ook de vraag horen stellen van kan dat eigenlijk voor de zomer al? Dus dat is op het moment dat er een besluit genomen wordt over een voorkeurslocatie. Dus dat is eigenlijk best wel snel al in het proces. Dus ik weet niet of dat de vraag van mevrouw Verschaik beantwoordt.
Mevrouw Verschaik, is dat antwoord op uw vraag?
Bijna, want u geeft aan voor de zomer. Maar in april gaan wij het hebben over die voorkeurslocatie. En dat hoorde ik u ook noemen. Dus is het nu voor de zomer of voor het moment van de voorkeurslocatie?
April, dus de voorkeurslocatie.
Oké, okay. Oh, nou dat, hartstikke fijn, mooi.
Mevrouw Verbeek. Dit is belang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de wethouder heeft het over dat er meer momenten zijn dat wij keuzes maken. Maar als ik goed geïnformeerd ben door de provincie, die zegt dus, als jullie de locatiekeuze vast hebben gesteld, dan zijn voor de rest formaliteiten. En dan besluit de provincie en het Rijk erover en de gemeente niet meer. De gemeente gaat alleen maar puur over de locatiekeuze. Dus kan de wethouder dat ons even uitleggen dan?
De wethouder.
Nou, waar mevrouw Verbeek gelijk in heeft, is dat de rol van de gemeente, dat het heel belangrijk is om die helder te hebben. Waar hebben wij beslismomenten? En dat is ook de reden waarom we daar advies op gevraagd hebben. En dat heeft het bureau AKD of het kantoor AKD gedaan. Die heel helder aangeeft wat zijn nu de momenten waarop je als gemeente je bevoegdheid kunt gebruiken om een besluit te nemen. Dat is op het moment als het gaat om die voorkeurslocatie. Dat is een heel belangrijk moment. Het is ook dat je als gemeente kunt zeggen wij willen afspraken echt vastleggen met elkaar. Met elkaar, dat is dan met WBU, in een samenwerkingsovereenkomst. En het is in een vervolgstap als je een verklaring van bedenking of van geen bedenkingen moet afgeven als gemeente naar EZK als die daarom vraagt. En als er een huurovereenkomst moet worden afgesloten. Dus dat zijn wel hele cruciale beslismomenten voor u als raad.
Voorzitter?
Uw laatste zin viel even weg bij mij, Mevrouw Schouten, wilt u die herhalen?
Dat was het laatste beslismoment, denk ik, voorzitter. En dat is het moment dat de huurovereenkomst afgesloten moet worden.
Ja, mevrouw Verbeek?
Ja, voorzitter. Het is mij nog niet duidelijk, want bedenkingen van geen bezwaar...
Kan uw camera, mevrouw Verbeek?
Ogenblikje. Zo, voorzitter?
Ja.
Het is zo dat BZK kan het ook naar zich neerleggen. De enige moment waar de raad echt iets te zeggen heeft, dat is het feit dat als wij ze nee tegen de locatie zeggen, dan heeft niemand, dan kan niemand daar tegenin gaan. En dat is het enige moment wanneer dat kan. En die andere momenten kan allemaal de andere partijen het zich naar ze neerleggen. En dat is mijn punt. En ik neem aan dat het ook zo is, voorzitter.
De wethouder, heeft mevrouw Verbeek gelijk?
Nee, mevrouw Verbeek heeft geen gelijk. De verklaring van geen bedenkingen die gaat naar het ministerie van EZK. En EZK moet van erg goede huizen zijn, wil ze daar tegen ingaan. U heeft gelijk, ze kan het doen, maar dan moet dat via de rechter.
Oké, dan ga ik door naar mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die verschillende momenten waarop wij nog beslissingen gaan nemen, dat zijn er drie, begrijp ik, vanuit het verhaal van de wethouder. En ik denk dat het voor die drie momenten heel belangrijk is dat we een echt specifieke criteria hebben waarop we dit beoordelen. Omdat wij ook heel duidelijk moeten kunnen aangeven waarom wij ergens bijvoorbeeld een bezwaar tegen kunnen hebben. En als wij dus bijvoorbeeld onze veiligheidseisen scherper willen stellen dan het staatstoezicht op de mijnen dat doet, dan zullen wij dat moeten aangeven in deze afwegingscriteria die wij vanavond bespreken. Aangezien er niets in staat, blijft nog steeds voor mij een heel lastig iets om over te spreken dus, denk ik wel dat we uitgebreid de tijd moeten nemen om daar heel goed over na te denken en daar gewoon onze duidelijke voorkeuren en criteria in vast te stellen. Waarbij ik dan gelijk maar zeg dat ik denk dat het voor deze raadsvergadering echt een kort dag is om dat nog goed voor elkaar te krijgen. En dan snap ik eigenlijk niet zo goed dat de wethouder dan zegt, ja, we moeten ook nog heel veel ruimte hebben om die beslissingen te kunnen nemen. Want voor mijn gevoel bedoelt de wethouder daarmee te zeggen, stel nou niet te veel criteria vast, want dan hebben wij geen ruimte genoeg. Ik denk juist dat we die criteria heel precies moeten vaststellen. Dus ik zou daar graag nog even een toelichting van de wethouder op willen hebben. Wat zij daar nou precies mee bedoelt?
De wethouder.
Ja, dank. Wat ik zeker niet bedoel is om ze niet te gebruiken. Dus wat ik wel bedoel is, ik zal kijken of ik een voorbeeld kan geven. Als het gaat, laat ik het doen aan de hand van duurzaamheid. Duurzaamheid in de fase van zeg maar het nadenken over de locatie zal anders gewogen worden dan wanneer het gaat over de duurzaamheid in de winningfase. Want dan zal het misschien meer gaan, en ik begeef me nu op wat technisch terrein, en daar wil ik wel een beetje voorzichtig mee zijn, maar dan zal het gaan over allerlei, misschien hoe er geboord wordt, welke materialen gebruikt worden, hoe er omgegaan wordt met transport, en welke duurzaamheidseisen daaraan gesteld kunnen worden. Terwijl als je het gaat over het winnen aan, of het bijvoorbeeld het verduurzamen van het net voor de toekomst, dan kijk je naar andere criteria. Dus in die verschillende fasen, en dat maakt het natuurlijk ook best complex en interessant, om in die verschillende fasen van wanneer kijk je naar een locatie, wanneer kijk je naar een winningsfase, wanneer kijk je naar het misschien het opruimen van het hele gebeuren. Op ieder moment heb je verschillende objectiveerbare criteria nodig waarop je de maatstaf van duurzaamheid meet. Ik hoop dat ik hiermee illustreer wat ik eerder bedoelde te zeggen.
Ja, voorzitter.
Mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter. Dat is helder, hè, wat de wethouder nu zegt. Het maakt voor mij een hoop duidelijk van wat ze bedoelt. Maar het maakt gelijk ook duidelijk dat het opstellen van die afwegingscriteria nog behoorlijk klus is. Omdat je dus met heel veel aspecten rekening moet houden. En ja, dat je dus ook heel gemakkelijk iets kunt vergeten. Want ik heb nou niet het idee dat we in de loop van het traject die afwegingscriteria weer bij gaan stellen als we merken van, oh, we moeten nu weer gaan beslissen over het aanleg van het net. Of we moeten nu weer gaan beslissen over iets anders. Het lijkt mij dat dat allemaal in deze afwegingscriteria moet zitten. Dus,
in één keer goed. Bedoel
je? Ja, precies. Dat is wat ik bedoel. Ja.
Oké, okay, dank u wel. Het is inmiddels 9:50. We hebben nog 10 minuten voor dit onderwerp. We hebben het al even gehad over communicatie met de inwoners. Maar ik wou even aftasten of dat voldoende behandeld is nou. Omdat er ook vanuit de inwoners heel veel belangstelling is voor dit onderwerp. En daar zijn vragen, of tenminste dat is aangekaart door zowel GroenLinks, mevrouw Verbeek van Ieders Belang als het CDA. En ik wou even met mevrouw Verbeek beginnen van of het onderwerp voor haar voldoende behandeld is. De communicatie met de inwoners.
Nou, voor mij niet. Maar ik bedoel, er is weer te weinig tijd, voorzitter. Want er zijn nog meer onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen. Maar ja, we blijven constant hameren met elkaar over het feit dat de criteria en normen, dat er nog heel veel aan gesleuteld moet worden. En ja, voorzitter, in een week tijd is het voor namens ons, denken wij dat het onmogelijk is.
Dank u wel, de heer Hak, CDA.
Ja, voorzitter, ik denk met een aantal collega's en zeker ook met het antwoord van de wethouder, die toegezegd heeft op het moment dat dat ook echt kan, met inwoners weer in gesprek te gaan. Ik heb nog een keer aangegeven, maar nogmaals, het is een beetje, hoor mijn achtergrond, vloeken in de kerk. Maar als het even kan, zo snel mogelijk ook fysiek, en nogmaals, ik ga u niet dwingen, want dat zou echt volstrekt onverantwoord zijn. En ik ben blij met uw toezegging, wethouder, dat u daar alles voor in het werk zal stellen. Dank u wel.
Mevrouw Veenstra, GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ja, voor het meeste kan ik me aansluiten bij de heer Hak, dus dat zal ik niet herhalen. Eén punt wat we nog wel hadden, was aandacht sowieso ook om de omwonenden actief en veelvuldig te blijven betrekken, ook na besluitvorming. Want ook in dit soort grote trajecten is het vaak zo dat er dan vooraf heel veel met mensen gesproken wordt, maar zeker bij zoiets waar nog gebouwd gaat worden, waar voorlopig dan nog geborgd gaat worden, hè, als alles uitpakt dat inderdaad het doorgaat en dat het ook de grond ook goed genoeg blijkt om te kunnen boren. Dus, maar stel dat het een heel lang traject zal worden, dan pleiten wij ervoor om ook in die fase daarna die communicatie heel helder, open en veelvuldig te kunnen houden. Kan daar aandacht voor zijn?
Dat is nog een vraag aan de wethouder, begrijp ik, de wethouder?
Excuus, ja, heel graag.
Ja, voorzitter, die toezegging is echt luid en duidelijk op alle fasen van het traject. Om de stad hier en omwonende inwoners hierbij te betrekken.
Oké, okay, dank u wel. Dan, omdat dit zo mooi gaat, als we het ook nog eventjes dan kunnen hebben over duurzaamheid. Daar heeft de wethouder zelf al wat over geroepen. En dat is ook als onderwerp aangedragen. Mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Steeds weer even de knopjes indrukken, dank u wel. Ja, op het gebied van duurzaamheid, ik aarzel wel even, want eigenlijk is dat een punt wat zit in de discussie die hiervoor zat. Dat zou eigenlijk iets zijn wat in het amendement dan zou komen waar wij in ieder geval aanscherping op zouden willen, want we vullen de term zoals die nu staat, dat 41% duurzamer, dat vinden wij onvoldoende. En bij het stukje duurzaamheid zouden we ook een stukje over de natuurwaarde willen opnemen. Want dat staat er nu helemaal niet in. En dat kunnen we hebben even gedacht van moeten we dat apart toevoegen als 11e punt. Dat hoeft wat mij betreft niet. Maar er zou bij het criteria over duurzaamheid ook iets over de natuurwaarde opgenomen moeten worden. En dan zeker als er natuurschade is over hoe we dat dan kunnen herstellen. Dus ik stel voor dat als, ik zal er nu geen vraag van maken, want normaal gesproken dan zou ik het graag vragen aan mijn collega raadsleden hoe zij erover denken. Ik denk dat de tijd er nu te kort voor is, maar dan wil ik hem in ieder geval meenemen als we straks met elkaar in een werkgroep, nou het is geen werkgroep, maar als we met elkaar aan een abonnement gaan werken, dan weet u dat dit in ieder geval een onderwerp zal zijn die ik zal meenemen. Ik dank u wel.
Dank u wel. Nou, dan heb ik bijna alle onderwerpen die zijn aangedragen afgehandeld. Ik heb er nog één openstaan. Die is van mevrouw Verbeek. Dat gaat over de kostenaspecten. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, de kostenaspecten heeft de heer Dijkstra al het een en ander over gezegd in het begin van de avond. Klopt. Maar ook wij vinden dat je van tevoren moet zorgen dat alles geregeld is en niet achteraf. En wij vinden dat hier helemaal niet meer in terug. Dus ja, dat is een van onze punten die we ontzettend belangrijk vinden. En ook mede namens de inwoners.
Oké, dank u wel. Dan wil ik nog even iemand in de gelegenheid stellen om nog een laatste vraag te stellen. Of iets in te brengen voordat ik het agendapunt ga afsluiten en mijn rondje ga doen over hoe verder. De heer Hak.
Ja, voorzitter. Misschien even om het expliciet te maken. Gaat u dan een rondje maken om zorg- en aandachtspunten? Of gaat u eerst vragen of dit voorstel ook rijp voor besluitvorming is?
Ik ga dat in één keer doen, meneer Hak. Dus, Ja?
Ja, prima, voorzitter.
Oké. Dan ga ik het rondje nu doen.
Voorzitter.
Mevrouw Verbeek.
Ik had ook mijn hand nog opgestoken. Voorzitter, ja. Ik zou graag willen dat u het in tweeën doet. Eerst de vraag of het überhaupt rijp voor besluitvorming is. En daarna het volgende. Dat is duidelijk voor iedereen en ook voor onze inwoners.
Dat gaat helemaal goed komen, mevrouw Verbeek. Maakt u zich geen zorgen. Ik ga het rondje doen van zorg en aandachtspunten. En ik stel u nog eventjes het proces voor wat er aan de hand is. Zoals we net bij de schorsing van de vergadering hebben besproken, kunt u zelf allianties vormen om tot een amendement te komen. Dus dat geeft dus aan dat gewoon het stuk doorgaat naar de raad. Bent u niet van plan om alliantie te vormen om amendement te maken, dan zou u eigenlijk, of u bent al gewoon voor of tegen, dat kan natuurlijk ook. En anderzijds, en dat geeft u dan mee in die zorg- en aandachtspunten. Dus of u geeft dus nu aan dus dat stukje is rijp voor besluitvorming, of u gaat zelf nog een amendement voorbereiden. En dat ga ik u zo meteen vragen of u dat aangeeft of wat u denkt te gaan doen. En dan ga ik gewoon het rijtje af. Dus of u zorg- en aandachtspunten heeft, of dat u vindt of dat het rijp is voor besluitvorming. En dat wordt allemaal vastgelegd door de griffier. Ik begin bij de heer Dijkstra van de VVD.
Voorzitter, even een vraag. We gaan misschien nu wel met een aantal mensen een enorme uitdaging aan om in een hele kort tijdstip een amendement te regelen. Dat kan ook betekenen dat het niet gaat lukken. En dan kan het toch ook zo zijn, even uw reactie erop, dat je aan het begin van de raad nog gaat besluiten als een raad dat een stuk niet geschikt is voor besluitvorming. Klopt dat?
Ja, dat klopt. U kan als raad altijd voorstellen bij aanvang van de vergadering, bij het vaststellen van de vergadering, van de agenda, om het voorstel van de agenda af te halen. Dat kan alsnog altijd, ja. Als dat niet gelukt is.
Maar dat sluit ik mij graag aan met die woorden bij de groep om samen te kijken of we eruit kunnen komen.
Oké, dank u wel. De heer Van Heuvel van de SP.
Ja, spagaat. Ja. Ik wil heel erg mijn best doen om te kijken of we tot een amendement kunnen komen. Maar ik vind het een belabberd uitgewerkt raadsvoorstel en eigenlijk helemaal niet rijp voor besluitvorming.
Dank u wel. De heer Bilkers van de VSP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het ook niet rijp voor besluitvorming. Op dit moment.
En gaat u bijdragen door bij een eventueel amendement of?
Ik ga niet in een werkgroep zitten.
Oké, dank u wel. Heer Van Esch, PvdA.
Ja, voorzitter, dan weet je zeker dat ze er niet uitgekomen over 2 weken. Dus dat gaat de Partij van de Arbeid niet doen. We gaan de aankomende 2 weken gewoon kijken wat we met andere fracties kunnen doen. Toch nog even een laatste opmerking. Blij met de uitleg van de wethouder in het tweede deel. En ook voor de toezegging voor het schadeprotocol, wat ook een zorgpunt van de Partij van de Arbeid. Dus met die toezegging gaan we aan de slag. Aankomende 2 weken.
Dank u wel, de heer Van Esch. Door naar mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Ja, ik sluit me ook graag aan bij de alliantie voor het amendement. Ik heb al een paar punten genoemd en ik ben blij met de twee toezeggingen die er liggen. Zowel op het schadeprotocol en de schaderegeling, dat die er voor april zal liggen. En dat de communicatie ook na besluitvorming opgetuigd zal worden. Dus nou, met die toezeggingen kunnen we denk ik binnen wat er nu ligt een goed verhaal maken. En daar ga ik graag mee aan de slag.
Oké, dank u wel. Mevrouw Veenstra, mevrouw Verschaik, D66.
Ja, dank voorzitter. Het mogen duidelijk zijn dat afwegingskader en de meetbaarheid, dat voor ons echt het belangrijkste punt van zorg is. We vragen ons af of we er met een amendement gaan komen. Maar desalniettemin willen we dat toch wel een kans gaan geven. Dus wij sluiten ook graag aan bij het gesprek over een mogelijk amendement. Mocht dat geen kans van slagen hebben, dan kunnen we altijd nog tijdens de raadsvergadering kiezen om een voorstel te doen om het van de agenda te halen.
Dank u wel. De heer Hak van het CDA.
Ja, voorzitter. Ik sluit me eigenlijk aan bij de woorden die door onder andere collega van S zijn naar voren gebracht, die ik overigens nog bij deze wil feliciteren met zijn benoeming tot fractievoorzitter, heer van S. Verder ben ik blij dat ik de wethouder meerdere keren toezeggingen heb horen doen op het gebied van, ik noem het maar, participatie met alle betrokkenen, zowel in, voor, tijdens en na het proces. En wij doen zeker ook mee in het proces om tot een amendement te komen. En dan zien we wel hoe ver we staan vlak voordat we met de raadsvergadering beginnen.
Dank u wel, de heer Hak. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter. Onze zorgpunten liggen natuurlijk ook bij wat vanavond al besproken is, de criteria. En daarnaast ook bij het vermelden van die twee locaties in het raadsvoorstel. Ik ben van mening dat het stuk niet rijp is voor besluitvorming. Maar als ik zo de mening peil, dan denk ik de meeste van mijn collega's die willen heel graag werken aan een amendement. Ik wil daar ook in meedenken. Want ik denk een hele magisch stuk is nog slechter. Dan houden we ons het recht voor om in de raad inderdaad nog te zeggen van nee, het is toch niet gelukt. Terug naar het college. Dus dat is ons bijdrage.
Ja, dank u wel. Mevrouw Schildkamp, de heer Goumi van de lokale vernieuwing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb diverse collega's horen praten over waarborgen. Ik hoop dat de wethouder dat goed in zich op heeft genomen. Er zijn interessante dingen bij geweest. Dus, en dialoog met de stad is en blijft belangrijk, zodat we zo transparant mogelijk zijn en onze beslissing ook goed kunnen motiveren. Dat was het.
En gaat u ook meedoen met het amendement?
Ik ga niet meedoen met het amendement.
Oké, dank u wel, meneer Goumi. Ga ik door naar mevrouw Verbeek van Ieders Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u zult begrijpen dat wij het niet voor besluitvorming dat we het niet voor besluitvorming willen. Daarentegen willen wij wel met het amendement meewerken. Als dat zou blijken dat het alles dekt wat we willen, dan zijn we hartstikke blij. Als dat niet zo is, houden we ons voorbehouden om het van de agenda te halen. Met mijn collega's.
Of tegen te stemmen, dat kan ook natuurlijk. Dank u wel, mevrouw Verbeek, de heer Singh van de Stadspartij Nieuwegein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden ook niet dat de besluitvorming rijp genoeg is. Sorry. Maar ik wil wel meedenken met de raad van met de amendement.
Oké. Dank u wel, meneer Singh.
Voorzitter, mag ik nog iets vragen? Want ik vind iets niet helemaal duidelijk. Mag dat?
Ja, dat mag. De heer Hak.
Ja, en dat is in dit geval over de uitspraak van de heer Goumi. Hij zei, ik ga niet meewerken, of lokale vernieuwing gaat niet meewerken aan de dialoog. Pardon. Aan het tot stand brengen van een amendement. Ja. Vindt hij het nou wel of niet rijp voor besluitvorming?
Dat heeft hij niet uitgesproken.
Nee, klopt. Want ik wacht eraf, want er zijn een heleboel nog punten komen nog aan de orde. We zijn nog lang niet klaar.
En het belangrijkste is het schadeprotocol voor ons, het allerbelangrijkste. En dat moet er zijn voordat we toestemming geven tot enige vergunning. Dus dat is voor de rest staan we positief in het hele aardrankteverhaal. Dat wel, maar nogmaals, de kans, de 100% kans op veiligheid bestaat niet. Dat hebben we net ook al besproken. Maar we moeten het minimaliseren, zo lang mogelijk. Ik zal het abonnement zal ik graag willen zien. En dan zal ik kijken of, of wij daar op een of andere manier nog een commentaar op hebben. Ja of nee. Maar ik ga er niet aan meewerken aan het abonnement. Ik ga niet in die werkgroep zitten. Maar ik wil het graag zien natuurlijk. En wie weet wat eruit komt.
Dank u wel. Voldoende, meneer Hak.
Voorzitter. Ja.
Zeker, voorzitter. Zei het dat de heer Gommi nu argumenten erbij haalt die zeker niet met afwegingscriteria te maken hebben, maar met andere keuzes die we moeten halen. Maar dat is...
Ik ben het rondje aan het doen. Ik ga door met mijn rondje. Heer Gommi. Dank u wel. De heer Verdam, is die in de vergadering? Want ik heb vanavond niet gehoord. Afgemeld. Oké, dan ga ik door. Meneer Stekelenburg, ook afgemeld. Oké, dan zijn we hierbij aan het eind van dit onderdeel. En dan schors ik de vergadering. En het tweede onderdeel wordt ingezet door de heer Monroy. Mevrouw Verbeek, ja?
Ja, dat
mevrouw
wel.
Verbeek.
Wij willen wel meedoen in die werkgroep, hè? Laat dat duidelijk zijn.
Ja, dat heb ik opgeschreven. Ja, zeker. Dat staat genoteerd. Oké, dus ik schors hier bij de vergadering. De heer Monroy neemt zometeen het stokje van mij over. Goedenavond, dames en heren. Ik heropen de vergadering van deze avond van de Raad en ik heet u weer van harte welkom bij deze vergadering. Ik ben intussen verplaatst geweest, lid van het presidium, en ik zit de rest van deze avond voor. En we gaan nu verder praten over de actualisering van de woningbouwmeter. En dat is ook inclusief de voortgangsrapportage van City Plaza. Ik heet u allemaal hartelijk welkom. Raadsleden, commissieleden en collegeleden, ambtenaren, externen en iedereen die de vergadering verder ook live via Facebook of YouTube volgt. Namens het college is aanwezig de heer wethouder Hans Adriani. En hij wordt ambtelijk ondersteund door mevrouw Kiek Zwetsloot, de heer Wieger Appelo en Jeroen van Nistelrooy. En er zijn ook meerdere technische vragen door u gesteld die, als het goed zijn, ook allemaal door u beantwoord zijn. Van tevoren hebben al een paar partijen onderwerpen aangedragen. En daar begin ik ook mee om die onderwerpen zometeen aan te kaarten. En we hebben eigenlijk een uur staan voor dit debat. We hebben een kleine uitloop. We zijn ook wat later begonnen dan het vorige onderwerp wat is uitgelopen. Dus we hebben een kleine uitloop op dat de rondvraag ook niet geagendeerd staat. Desalniettemin wil ik u wel vragen om efficiënt te vergaderen. Want als ik het aantal onderwerpen zie wat is aangekaart, dan denk ik, nou, als we dat met elkaar willen bespreken vanavond, dan moeten we dat goed en vlot doen. Dus ik ga ook gelijk door met de inhoudelijke bespreking. En ik wil dan als eerste het woord geven aan de heer Schat van de VVD. En hij heeft meerdere onderwerpen, maar ik begin met het onderwerp. Althans, hij mag zelf eigenlijk wel weten wanneer hij met het onderwerp begint. Maar aantallen woningbouwopgaven leek mij wel aardig om mee te beginnen. Maar ik laat het geheel aan u, meneer Schat.
Voorzitter, dank u wel. Nu aan de andere kant van de tafel. Eerst een woordje van dank voor de woningbouwmonitoren en de bijlagers en de voortgangsrapportages. Heldere stukken, mis wel wat verdieping. Maar goed, het zij zo. Mijn eerste vraag is eigenlijk van over het raadsbesluit zelf wat voor ligt. En ik ben daar een beetje over in verwarring, voorzitter. Want het college schrijft eigenlijk een continueren van de woningbouwopgave van 5000 woningen. Dat is goed nieuws, maar vervolgens zeggen ze ook dat in de woningopbouw, of tenminste de woningbouw gaat zo voortvarend, dat eigenlijk ze de weg willen voortzetten zoals ze nu gaan. En dat de ambitie eigenlijk wel hoger is als die 5000 woningen, als alle voorkeurslocaties ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. En dan lees ik namelijk verderop in het rapport dat er mogelijk zelfs 7500 woningen gerealiseerd kunnen worden. Als dat nou de nieuwe ambitie is van het college om 7500 woningen te gaan realiseren, dan had ik dat eigenlijk ook graag terug willen zien in het raadsbesluit. Maar dat staat niet in het raadsbesluit. Dus wat gaan wij nou eigenlijk vaststellen als wij dit raadsvoorstel vaststellen? Besluiten we dan uiteindelijk ook om die 7500 woningen te gaan realiseren? Want dat is een hele opgave voor een stad als Nieuwegein. En ik weet niet of iedereen dan wel blij is. Dan hoort daar wel iets meer bij, denk ik. Dus ik wou daar eigenlijk een reactie op van de wethouder.
En dat ga ik zo meteen aan de wethouder vragen, maar ik zag eerst ook nog even een handje van mevrouw Verbeek. Klopt het dat u nog een opmerking wilde maken, mevrouw Verbeek? Zo niet? Dan ga ik nu naar de wethouder om de vraag van de heer...
Oh, voorzitter?
Ja.
Ik heb er nog een aanvulling op, maar ik weet niet of dat nu mag of dat ik dat zo meteen moet doen.
Nou, doet u dat zo meteen, maar laat eerst de wethouder maar even het beantwoorden. Meneer Adriani. Misschien als u uw microfoon aanzet, dan hebben we geen Irma Sluis nodig om u te verstaan.
Ik had hem aangezet en toen dacht ik dat mevrouw Verbeek ging, had ik hem weer uitgezet. En daarna weer aan. Dank voor de correctie. En dank voor de vraag van de heer Schat, die meteen ook raakte aan het dilemma waar we wel mee zaten toen we dit voorstel maakten. Toen we het woningbouwprogramma maakten in 2017... kwamen we uit een periode dat de bouw echt wel lang stilgelegen had. En met oplopende woningtekorten. En op dat moment was een getal, een ambitie waar je naartoe wil werken, ook echt van belang om dat na te streven. En dat was eigenlijk in 2019, zijn we in diezelfde lijn doorgegaan. Wat we op dit moment zien, terwijl overigens de tekorten op de woningmarkt nog steeds onwijs groot zijn, is dat de bouw ook ontzettend goed aan het lopen is. Sterker nog, in coronatijd, in het jaar 2020, hebben we de meeste bouwvergunningen ooit, geloof ik, gekregen. In ieder geval in de afgelopen jaren. En wat we dus nu zeggen, echt een getal om naartoe te werken, hebben we niet meer zo nodig. En tegelijkertijd willen we wel een beetje zicht en grip houden op waar werken we ongeveer naartoe. Dus wat u hier voorstellen is om vast te houden aan de uitgangspunten van het woningbouwprogramma 2017. Dus die 67 locaties. Niet bouwen op groene plekken. Alleen maar rood voor rood. Binnen de stedenbouwkundige configuratie van de plek waar gebouwd wordt. Maar om het grotere aantal woningen toch vooral als bonus te zien op het woningbouwprogramma wat we al hebben. Zonder nu weer opnieuw een getal vast te stellen en later in discussies te komen. Hebben we het niet gehaald? Hebben we het dan niet goed genoeg gedaan? Of gaan we schuren we er weer tegenaan? Moeten we dan weer die discussie voeren? Dat is eigenlijk de essentie van dit voorstel.
Dank u wel. Is dat voor u duidelijk, meneer Schat? Heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, ik heb nog wel een aanvullende vraag dan. Want als dan toch in het stuk een ambitie wordt gesproken van die 7500 woningen, dat is toch wel zeg maar 50% meer dan die 5000 woningen. Dus dat is substantieel. En dat betekent behoorlijk ook wat voor de stad. Dus dat betekent dat we meer moeten doen als alleen maar zeg maar woningen bouwen. Dan moeten we ook meer gaan dingen doen in de stad qua voorzieningen. De voorzieningenpeil moet daar ook op aangepast worden. Hoe ziet de wethouder dat dan?
Voordat u gaat antwoorden, wethouder, er zijn ook nog twee andere mensen die hierop aanvullen. Neem ik die gelijk even mee. Allereerst mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben dan geconstateerd dat we in plaats van 30% sociale huurwoningen op 20% sociale huurwoningen komen. En dat vinden we ook wel iets wat meegenomen moet worden over de aantallen.
Oké, maar...
En daarbij, voorzitter, wij... In dat stuk wordt gerefereerd aan het feit dat wij dat u uit 2017 refereert dat er een raadsbesluit is over die andere. Maar daar hebben wij duidelijk in aangegeven en meerdere partijen dat u niet al die stukjes kunt pakken. Dat u terug zou komen naar de raad als u dat zou willen gaan doen. Daar wil ik graag een antwoord op, voorzitter.
Dat was in relatie tot de aantallen. Die andere vraag van die 30 en die 20% laten we even liggen. Want dat gaat meer over de doelgroepen, zou ik zeggen. Dit ging even over het totale aantal. Mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Want mijn vraag die sluit daar inderdaad precies op aan. Als we dan het hebben over 50% extra woningen. En dat als bonus zien. Ik ben echt over voor bonussen uitdelen. Maar dat de vraag aan de wethouder is dan wel... Hoe gaan we dat doen met de infrastructuur in Nieuwegein? Hoe ziet dat er dan uit qua vraagstukken rond de andere voorzieningen, zoals scholen die we hebben? We hebben straks een scholingsplan. Ik vind van 5000 naar 7500 woningen, 50% meer, zo substantieel dat ik dan graag een plan zou zien over hoe we met die woningen en alle mensen die daar dan in die woningen gaan wonen, hoe we daarmee omgaan. Hoe kunnen wij dat als stad absorberen? Hoe ziet onze stad er dan uit? Ik mis dat plan, die onderbouwing op het gebied van infrastructuur, op het gebied van de voorzieningen die er zijn, et cetera.
Helder, dank u wel. En mevrouw Schildkamp, u had ook nog op dit onderwerp een aanvulling. En als de andere twee hun handjes weer naar beneden doen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook aanvullend daarop. Het lijkt mij eigenlijk veel beter in plaats van te zeggen van nou we laten dat getal los en in plaats van 5000 zouden het wel 7500 kunnen worden. Maar als we het getal loslaten zou het er misschien ook wel 8000 kunnen worden of 9000. Hè? Net hoe handig en hoe goed het allemaal gaat. Ik zou eigenlijk dan liever hebben dat u in kaart brengt wat kan de stad eigenlijk nog aan een aantal woningen. En dat we dan zeggen we gaan... Dat is echt het maximaal haalbare voor Nieuwegein. En dan ook aansluitend bij wat mevrouw Veenstra zegt. Laten we dat betrekken op de infrastructuur en op de andere voorzieningen in de stad. Want het loopt onderhand de spuigaten uit.
Dank u wel. Ik ga nu eerst naar de wethouder. En ik zie meneer Hak ook en ik zie meneer Quantus ook. Maar die pak ik dan in de volgende ronde mee. Wethouder. Ook weer de microfoon aanzetten, wethouder. Ja.
Dank, voorzitter. Ik zou denken dat ik het nooit eerder gedaan heb, dat Teams. Dat,
Nee. Het is voor ons allemaal een beetje wennen.
Ja, precies. Ja. En u heeft natuurlijk gelijk dat als je meer woningen bouwt, meer inwoners krijgt, dat dan iets betekent voor de infrastructuur en voor de voorzieningen. Voor de infrastructuur, dat weet u, die loopt nu al achter. Daar moet nu al stevig op geïnvesteerd worden. En collega Eggegoor is dus ook bezig met de mobiliteitsvisie om daar, om daar ook oplossingen voor u te formuleren, die later dit jaar ook in de Raad besproken worden. En uiteraard kijkt zij daarmee ook naar de groei van het aantal woningen en het aantal inwoners dat daarmee gepaard gaat. Als het gaat om overige voorzieningen, zoals buurtcentra, scholen, sportvoorzieningen en dergelijke, dan zien we dat het overgrote zwaartepunt van de woningbouw plaatsvindt op twee plekken. Namelijk in Rijnhuizen en in City, in de binnenstad. Daar hielden we al rekening met grote toevoegingen. En die, sinds dat we in 2017 het woningbouwprogramma hebben opgesteld, zien we dat de potentie daar fors verhoogd is. Met 2.500 woningen in Rijnhuizen en ruim 2.000 woningen in City. En juist ook door die opschaling in Rijnhuizen bijvoorbeeld, heeft dat ook draagvlak gegeven om ook aan voorzieningen in dat gebied te werken. En op het moment dat die voorzieningen er zijn, is het juist ook fijn dat daar dan zoveel mogelijk mensen ook gebruik van kunnen maken. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat de eerste groeisprong leidt tot voldoende draagvlak om ook echte extra voorzieningen te realiseren. En als het dan nog iets meer groeit, dan worden die voorzieningen ook weer beter uitgenut. Dan zegt mevrouw Verbeek, we hebben in 2017 afgesproken dat het college terug zou komen bij de Raad over op het moment dat die 67 locaties ook echt tot ontwikkeling komen. Dat is niet het beeld wat ik heb. Volgens mij is de besluitvorming toen kraakhelder geweest. Voor die 67 locaties neemt de gemeente een positieve grondhouding in als het gaat om woningbouwinitiatieven. Dat is wat we nu aan het doen zijn. Voor de hele grote locaties die ik net noemde, Rijnhuizen en City, komen we uiteraard terug naar uw raad. Zijn we teruggekomen naar uw raad met de herijking gebiedsvisie. Eerdaags met het bestemmingsplan City. Dus daar bent u ook in positie. Maar zeker voor die kleine locaties in wijken en buurten, daar hebben we volgens mij de staande afspraak dat als daar initiatieven op zijn, dat de gemeente daar een positieve grondhouding op inzet. En wat dit raadsbesluit u vraagt, is om dat vol te houden, ook als we over die 5000 woningen heen gaan. Dat waren mijn reacties, denk ik, voorzitter.
Volgens mevrouw Schildkamp nog aan u gevraagd, wat kan de stad aan?
Ja, dat heb ik getracht impliciet te beantwoorden, maar dat moet ik misschien iets minder impliciet doen. Rondom de infrastructuur kan de stad aan wat we met elkaar straks aan opwaardering van die infrastructuur samenstellen. En wat voorzieningen betreft is denk ik juist dat, omdat we in twee gebieden het zwaartepunt van die woningbouw hebben liggen, is een klein stukje extra groei alleen maar ook een verbetering van de benutting van de voorzieningen die we daar hebben of realiseren.
Ja, dank u wel. We hebben wel gelijk een gewillig onderwerp te pakken, want het aantal handjes is weer behoorlijk omhoog gegaan. En ik ga toch de volgorde af die ik net zei. Ik ga eerst naar meneer Quantus en dan nu naar de vorige sprekers. En ik zal kijken of we het weer met even een cluster van vragen kunnen doen, meneer de wethouder, zodat u ook in één keer kunt beantwoorden. Ik ga naar meneer Hak.
Van ja, CDA. Voorzitter, dank u wel en goedenavond. Ik denk dat de wethouder een helder antwoord geeft op de vraag die net gesteld is voor wat betreft zorgen er wel voor dat de relatie met de ontwikkeling van de stad en de inbedding in de stad, dat blijft geborgd worden. Twee dingen die ik graag ook nog van de wethouder expliciet wil horen. Het eerste is, volgens mij gaan we zeer binnenkort, wethouder, de mobiliteitsvisie ook vaststellen tot een lange tijd vooruit. Die zegt natuurlijk iets meer dan de infrastructuur in onze stad. Dat zegt iets over hoe wij bereikbaar blijven, CQ worden. Kunt u garanderen dat ook in die mobiliteitsvisie, of toezeggen, sorry, garanderen, dat mag ik u niet vragen, toezeggen dat daar ook de link zit met deze ontwikkeling binnen het woningbouwplan, de monitoring en het beleid. En het tweede is,
ik denk dat als je toch straks, nadat we die grotere locaties zo'n beetje gereed hebben, heel veel gaan doen met kleinere vlekjes. Kunt u mij toezeggen dat daarin steeds ook weer bewonersparticipatie, rondom wonendenparticipatie een belangrijke rol speelt? En hoe meer u gaat inbreiden, hoe meer dat zal dienen te gebeuren, is mijn opvatting. Ik ben benieuwd naar uw.
Ik snap uw vraag, hè, meneer Hak, maar als u er nu ook participatie bij had, wordt het onderwerp wel steeds breder. Ik wil het nu even sec houden tot de aantallen, zoals we het in het raadsbesluit hebben en de vraag waar meneer Schat mee begon. Dus we pakken nu even alleen het onderwerp aantallen. En die participatie, dat is ook nog een onderwerp met communicatie, zou ik zeggen. Dat komt zeker nog aan de orde. Dus,
voorzitter, u bedient mijn geheel.
Prima, dank u wel. Meneer Quantus.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat ik graag zou willen opmerken is dat in het hoofdstuk uitvoering over toetsen wordt gesproken. En met deze aantallen die we er dus nu extra bij krijgen, zou ik graag de wethouder willen vragen of hij ook in de toekomst, omdat we eigenlijk 3 jaar verder zijn gekomen als het oorspronkelijke stuk, mee zou willen nemen dat hij de toetsing uitbreidt met aandacht voor circulair bouwen, de mobiliteit, de duurzaamheid, energieopwekking en natuur inclusief. Want ik mis dat soort zaken wel ernstig, omdat wij natuurlijk nog praten over een stuk wat in 2017 al is vastgesteld. Ik zou het op prijs stellen om van de wethouder te horen om deze uitbreiding toe te voegen. Dank u wel.
Oké, als het allemaal gerelateerd is aan aantallen, hè, zeg er maar even bij, want anders wordt het onderwerp wel heel breed. Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, ik laat even overgaan.
Dank u wel. Mevrouw Veenstra.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil toch de wethouder graag uitdagen, want ik denk dat hij beter kan dan die nu gedaan heeft in een wat algemeen antwoord en een heel optimistisch antwoord van in de eerste groeisprong, dan gaan we voorzieningen realiseren en de tweede groeisprong wordt er dan vanzelf beter gebruik gemaakt. En aan de andere kant zegt de wethouder zelf ook, het kraakt nu al. Dus ik deel niet zijn mening dat het vanzelf wel goed komt en dat er kennelijk een soort absorptievermogen in de stad zit. Ik denk als we echt die 50% extra woningen willen hebben en we zeggen van nou dat zou dan een soort nieuw max zijn. Dan pleit ik toch echt voor een meer omvattend plan om aan te geven hoe we dan die voorzieningen gaan invullen en hoe we al die mensen in die vervoerstromen kunnen krijgen en daar ook nog een stukje groen in deze stad behouden, et cetera. Mijn tweede vraag, die koppel ik er gelijk aan, want die gaat ook over die aantallen. Want ik hoor de wethouder heel goed zeggen dat er weliswaar 2 grote locaties natuurlijk zijn, Rijnhuizen en City. Er zijn 64 locaties eerder aangewezen. Dat betekent dat ook op die andere locaties, dat ze eigenlijk nu allemaal dan benut zullen gaan worden. Dat is dus de vraag, klopt de aanname dat daarmee dus al deze locaties hoe dan ook bezet gaan worden, of benut gaan worden. En dat dus wat dat betreft echt de maximale capaciteit, als je puur kijkt alleen naar het bouwen van woningen, benut wordt, zonder dat er een plan over zit op het gebied van voorzieningen, infra, stromen van mensen, et cetera. Ik hoor graag even van de wethouder hoe hij dat ziet, hoe hij mijn interpretatie duidt. Ik dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Veenstra. Dan dacht ik dat ik meneer Verhaar nog zag met een handje. Ja, en meneer Hak, als u uw handje weer naar beneden wil doen.
Dat klopt, voorzitter. Ik wil graag even inhaken op de aantallen en op het mogelijke bereiken van 7500 woningen boven op het normale aantal. Er wordt gesproken in het stuk over woningbouw in de A12-zone voor na 2030. Is het een mogelijkheid om dat naar voren te halen en daarmee misschien van stukken groen in de stad af te blijven?
Dank u wel, meneer Verhaar. Dat hou ik het weer even op deze ronde. Als u uw handje ook weer naar beneden doet, meneer Verhaar, dan de wethouder op deze ronde vragen.
Ja, dank voorzitter. Ik begin even met mevrouw Veenstra, die twee opmerkingen van mij aan elkaar verbindt waar ze niet aan elkaar verbonden moeten worden. De ene is namelijk het piept en het kraakt. Dat zeg ik als het gaat over mobiliteit en bereikbaarheid. En dat is ook niet nieuw, dat hebben we vaker met elkaar gewisseld. Niet voor niks heeft u bijvoorbeeld bij de herijking gebiedsvisie Rijnhuizen in het besluit opgenomen dat de mobiliteitsvisie rondom de bereikbaarheid van dat gebied nog extra maatregelen moet nemen. En iets vergelijkbaars zit er in de gebiedsopgave van City. Dus als het gaat om het piept en het kraakt, dan heb ik het met name over de mobiliteit. En ja, zeg ik dan tegen, ik dacht dat dat de heer Schat was. In de mobiliteitsvisie gaan we dus juist daar ook op in. Waarbij ik niet denk dat er in de visie, en het was de heer Hak overigens die dat vroeg, in de visie het getal 7.500 voor zal komen. Maar na de visie volgt het uitvoeringsprogramma en die gaat natuurlijk heel concreet kijken wat is er op dit moment concreet aan de hand en welke maatregelen horen daarbij. Terwijl als het om voorzieningen gaat, dan denk ik aan buurtpleinen, aan gezondheidscentra, aan scholen. Daarvoor geldt in feite het verhaal wat ik net zei. Als we eenmaal een school of een gezondheidscentrum of een buurtplein bijvoorbeeld in Rijnhuizen gaan realiseren, ja, dan is het alleen maar fijn dat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van kunnen maken. Kijk even of de voorzitter de interruptie van mevrouw Veenstra toestaat. Anders ga ik.
Ik ga nu, want er is ook wel een andere interruptie. U mag uw verhaal van deze vraagsteller afhalen en dan ga ik weer terug. Ik ga het een beetje clusteren, want anders dan wordt het erg ongemakkelijk allemaal. Ja.
Dan vraagt de heer Quantes, zijn we nog wel actueel genoeg in de eisen die we stellen aan woningbouw? Want het oorspronkelijke programma is immers al van 2017. Ja, het antwoord daarop is ja, want sinds die tijd heeft u allerlei aanvullende documenten vastgesteld. Ik noem de nota klimaatadaptatie, de routekaart energie neutraal, de door u ingebrachte motie Rijnhuizen energie positief en zo zijn er nog een aantal. En onze accounthouders nemen iedere keer dat u zo'n document vaststelt de aanvullende eisen die daaruit voortkomen mee in de onderhandelingen, in de gesprekken met initiatiefnemers als het gaat om nieuwe initiatieven. En daar waar we zelf straks in City ontwikkelkaders gaan vaststellen voor de bouw van West, zult u ook zien dat al die aanvullende eisen ook weer geland zijn in die ontwikkelkaders. Dan vroeg mevrouw Veenstra nog, betekent dit nou dat alle 64 locaties benut gaan worden? Wat wij zien gebeuren is dat we in beeld hebben gebracht waar woningbouw zou kunnen. Daar was toen ook brede overeenstemming voor. En toen hebben we een schatting gemaakt hoeveel procent daarvan gerealiseerd zou worden en binnen welke bandbreedte ongeveer. En we zien eigenlijk dat zowel de planuitval bijna niet heel is als dat projecten vaak boven in de bandbreedte terechtkomen. Dat is de reden dat we naar die hogere aantallen toe gaan. Worden ze dan alle 64 benut? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Sterker nog, ik denk best dat er een paar blijven liggen. Maar met de manier waarop we het nu zien gaan, zeg ik wel veel daarvan. Dan als laatste de heer Verhaar, die vraagt, kan de A12-zone naar voren gehaald worden, zodat we groene plekken in de stad kunnen behouden? Het antwoord op de vraag heel concreet is, nee, dat kan niet. En dat heeft te maken met grote rijksinvesteringen in mobiliteit die nodig zijn om de A12-zone woonrijp te krijgen of bouwrijp te krijgen, moet ik eigenlijk zeggen. En die voorzie ik voor 2030, voorzie ik die investeringen niet. En het is ook geen uitwisseling, want het woningbouwprogramma zegt dat we geen groene plekken gaan bebouwen. Geen nieuwe groene plekken anders dan die we hebben aangewezen. En daarmee doet zich het risico dat de heer Verhaar schetst dat we te veel groen gaan inleveren, zich ook met dit raadsvoorstel niet voor.
Dank u wel. Voor deze ronde ga ik eerst naar de heer Hak van het CDA.
U bedoelt dat ik een nieuw onderwerp aan mag snijden, voorzitter?
Er staat op mijn scherm dat u nog een interruptie op de Galenkoppenzoom had.
Maar die is inmiddels door de wethouder uitstekend beantwoord. Want prima, mijn vraag prima zou geweest zijn, vindt u het dan goed dat u rondom de 60, 70 decibel rondom uw hoofd heeft zoomen? Dus aan lokale vernieuwing. Dus dat is achterhaald. Dank u wel. En beantwoord door de wethouder.
En dan kom ik zo meteen wel bij u terug voor een nieuw onderwerp. Mevrouw Veenstra.
Ja, mijn laatste vraag over deze aantallen is dan of het zo is dat, want het wordt net de mobiliteitsvisie wordt al genoemd. We gaan in het voorjaar ook nog spreken over het nieuwe plan voor de scholen. Is het dus zo dat het college nu al in al die nieuwe beleidsplannen die wij dan moeten vaststellen, die dus ook gaan over een langere termijn, dat daar dan dus een rekening gehouden wordt en dat het voorstellen zijn waarin die, waarin in ieder geval dus ook die 7500 woningen al geabsorbeerd zijn? Of gaan we nu het straks over plannen hebben die eigenlijk nog dan op te lage aantallen geënt zijn? Hoe moet ik dat zien?
Dank u wel. Voordat ik de wethouder het woord geef, zijn er nog andere mensen die over aantallen, het raadsbesluit de aantallen, daar nog het woord willen voeren? Dan heeft u daar nu nog de gelegenheid voor, want anders ga ik naar de beantwoording van de wethouder dit onderwerp afsluiten en dan ga ik een nieuw onderwerp aankaarten. Meneer Schat van de VVD en meneer Beelke zie ik nog. Meneer Schat.
Ja, het gaat dan maar eventjes om de totale aantallen inderdaad, voorzitter. Maar dan wel in relatie tot eventuele andere projecten die niet zijn benoemd in de voorzitterrapportage van de woningbouwmonitor. En dan noem ik eventjes zeg maar het project rondom Nijpelsplantsoen. Daar is bekend dat die flats toch op de nominaties gesloopt gaan worden. En dat betreft natuurlijk een hele grote hoeveelheid sociale woningbouw. En als dat areaal verdwijnt, wat komt daar dan voor terug? Zijn dat dan dezelfde aantallen? Want dat gaat dan ook natuurlijk invloed hebben op het totaal aantal te realiseren woningen. Want als daar veel minder woningen teruggebouwd kan worden, dan hebben we daar natuurlijk wel een probleem mee. Want ik vind het jammer dat dat soort projecten helemaal niet terugkomen. Want ook op Vreeswijk zijn er plannen om woningbouwvernieuwing toe te passen. En ook daar worden mogelijk wel woningen weer toegevoegd. En dat hebben we nu helemaal niet in beeld. Dus hoe krijgen we daar grip op als raad?
Over de aantallen bij sloop en vernieuwing. Ja, dank u wel. En meneer Beelkes van de VSP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil er graag beperken de aantallen. Dat geldt, dat is de vraag ook aan de wethouder, geldt dat voor alle woningbouw of zitten daar verschillen in aantallen betreft sociale woningbouw, middenhuur, koop? En dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, kan de wethouder eventueel toezeggen dat er ook eventueel kleinschalige bouw gepleegd gaat worden in de toekomst? En dan noem ik vooral de voorstel van karrehofjes, dat zal de heer Adriaan nu wel bekend zijn. Ja. Het is kleinschalig, vooral voor senioren. En daar heb ik ook weinig in de monitor over gelezen. Dat zijn mijn vragen, dank u.
Dank u wel. Het onderwerp is nog steeds aantallen. Wat u nu aankaart, dat is alweer de diversiteit in de opbouw van de woningvoorraad. Dat is dan weer een tik in een ander onderwerp. Dus ik ga de wethouder wel vragen om het bij de aantallen te houden. Want die diversiteit in onderwerpen komt ook nog aan de orde. En als u allemaal, net zo lang over al die andere onderwerpen gaat praten als u over deze onderwerpen gaat praten met z'n allen, dan weet ik zeker dat we een hele avond hier nog zitten. Maar ik ga nu eerst het woord aan de wethouder geven.
Dank voorzitter en laat ik de heer Beelkes beloven dat als diversiteit aan de orde is, dat ik dan zijn vragen dan meeneem, hoeft hij hem niet opnieuw te stellen.
Ja, heel goed.
En dank u wel.
Mevrouw Veenstra, als u straks dit besluit neemt, dan gaan wij natuurlijk in onze verdere verkenningen de nieuwe aantallen weer opnemen. Tot nu toe werken we met het besluit wat er op dit moment is, het besluit wat u in 2019 genomen heeft. En als daar een nieuw besluit komt, dan gaan we met die nieuwe gegevens werken. Zullen we dat dus ook in de nieuwe rapporten verwerken. Waarbij specifiek rondom scholen natuurlijk wel geldt dat het zwaartepunt van de toevoeging in Nieuwegein appartementen zijn. En daar zitten dan gemiddeld ook weer minder gezinnen met kinderen in. En dat betekent dat 2.500 woningen extra niet betekent dat je richt evenredig evenveel kinderen op scholen hebt. Maar dat is wel iets waar we dan weer opnieuw naar zullen gaan kijken. Dan nog even de vraag van de heer Schat. Hij heeft gelijk. Sloopnieuwbouwprojecten hadden we eigenlijk tot nu toe nog niet aan de orde in de stad. Tenminste niet sloop van woningen en nieuwbouw van woningen. Wel sloop van kantorengebouwen, maar nog niet van woningen. Dat is een relatief nieuw element. Vooral in de portefeuille van woningbouwvereniging Mitros. Mitros hanteert daarbij als uitgangspunt dat als de sociale woningbouw slopen, dat ze minimaal ook hetzelfde aantal sociale woningen wil terugbouwen. Dus ik voorzie niet dat de Nijpelsflats gesloopt worden, als ze al gesloopt worden, want dat onderzoek loopt nog. En dat er dan 201 kappers voor terugkomen, hè, dan zullen daar opnieuw tenminste 360 sociale huurwoningen terugkomen. En omdat we eigenlijk eerder nog nooit over dit soort trajecten gesproken hebben, zullen dat soort voorstellen ook altijd weer terug naar uw raad komen om daarover van gedachten te wisselen. En dan krijgen ze ook een plek in de woningbouwmonitor.
Dank u wel. Dan ga ik over naar de heer Hak, want ik had hem beloofd om een nieuw onderwerp te mogen aanstippen. En meneer Schat, als u uw handje weer naar beneden wil doen, dan ook heel graag. Meneer Hak.
Ja, voorzitter, ik zou graag een onderwerp aan willen snijden dat luidt middenhuur en sociale koopsector. Je ziet in het rapport dat de realisatie van lage middenhuur en sociale koop significant achterblijft bij andere categorieën. Terwijl dit juist de segmenten zijn die direct aansluiten bij de sociale huursector en het voor stijgers mogelijk maakt om een stap in de woningmarkt te zetten, of voor starters om een middeninkomen om een passende woning te vinden. Wat is mijn vraag aan het college, gaat u doen de komende jaren om juist in deze twee segmenten een inhaalslag te realiseren?
Dank u wel. U maakt een start nu met het onderwerp diversiteit. Ik laat eerst de wethouder beantwoorden. Kan die ook de vraag van de heer Beelkes meenemen? En dan ga ik vragen of andere mensen op diversiteit nog vragen hebben. Wethouder Adriaan.
Ja, dank voorzitter. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over sociale huur en middeldure huur. En dan bij de middeldure huur ook weer onderscheid tussen goedkope en minder goedkope middeldure huur. Maar we hebben geen afspraken gemaakt over sociale koop. Dus we hebben ook geen actief beleid op dit moment om sociale koop of goedkope koop, of net welke term je daaraan wil hangen, om dat te realiseren. En ik vind dat ook een ingewikkeld segment. Want we weten uit het verleden dat goedkope koopwoningen, die krijg je alleen maar als je een enorme knieval op de grondprijs maakt. En een dag nadat de sleutel geleverd is, is het geen goedkoop koop meer, maar heeft de gelukkige koper een enorme vermogenswinst geboekt. Dus dat is echt een complexe materie. Als het gaat om middenhuur, daar hebben we vrij recent, een aantal maanden geleden, als college een beleidsregel op voorgesteld. Die maakt dat bij projecten groter dan 60 woningen een verplicht percentage gereguleerde middenhuur en ook goedkope middenhuur moet zitten. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Dus we zien nu de eerste projecten waar dat ook in gerealiseerd wordt. En verder hebben we in de grondexploitatie van City natuurlijk ook voorzieningen getroffen om daar ook echt een flinke schaalsprong op betaalbare middenhuurwoningen te kunnen maken. Anders dan die twee instrumenten hebben we eigenlijk niet om daar verder op in te zetten. Dus dit is wat we daar op dit moment aan doen. En daarmee hebben we ook wel ongeveer het maximum gedaan wat we aan sturing kunnen aanbrengen. Tenzij we met elkaar bereid zouden zijn om voor het resterende woningbouwprogramma nog veel meer actieve grondpolitiek te doen en daar dan ook onze verliezen te nemen.
Ja, dank u wel.
Mag ik nog een doorvraag stellen?
Een korte doorvraag dan, meneer Hak.
Ja, nou is het zo dat natuurlijk ook woningcorporaties middenhuurwoningen realiseren. Dat noemen we dan zo mooi in een wat commerciëlere tak van sport. Dat schijnt dan toch elke keer weer ook gecombineerd te moeten gaan vanwege de realiseerbaarheid, denk ik, en de exploitatieve achtergronden met de realisatie van gewoon sociale huurwoningen. Wethouder, tot hoever bent u bereid te gaan om de corporaties daar nou nog wat steviger op aan te spreken?
Ja, dat doet deze wethouder al veelvuldig, voorzitter. We zijn wel een beetje gehinderd op dit moment nog door de wetgeving. Want woningen boven de 739 euro is op dit moment, geloof ik, boven de liberalisatiegrens, mogen alleen maar door corporaties gerealiseerd worden in wat we noemen het afgescheiden niet-DAAP gedeelte. Een paar jaar geleden hebben corporaties hun bezittingen moeten scheiden. Kerntaak, daadgedeelte. Niet kerntaak, afgescheiden gedeelte. En als ik kijk naar de corporaties in Nieuwegein, wat die in die niet-daap-tak, zal ik maar even zeggen, aan investeringscapaciteit hebben zitten. Nou, dat leidt dan tot 20 of 30 woningen per jaar maximaal wat ze daarin zouden kunnen doen. Omdat dat afgescheiden deel maar heel klein is. Wat echt zou helpen, en daar hebben we ook via de woondeal proberen we de minister naartoe te bewegen, is als die liberalisatiegrens omhoog zou gaan. Dan zou ook woningen tot zeg €850 tot de kerntaak van corporaties gaan behoren. En dan zou de investeringsruimte veel royaler worden om dat te gaan doen. Nog even los van de hele discussie rondom de verhuurheffing. En hoewel de minister dus wel die afspraak heeft ondertekend om daar serieus naar te willen kijken, is ze nog niet heel veel verder gekomen dan dat. We herinneren haar daar wel ieder half jaar dat we met haar om de tafel zitten aan. Maar het beweegt nog niet heel erg. Dan, voorzitter, had ik nog beloofd, de heer Wilkens. De Karrelhofjes, de kleinschalige woningbouw. We hebben het eerder over die 64 locaties gehad. Twee daarvan zijn heel groot, maar die andere 62 zijn dus van die kleinschalige locaties. En ik ben ook al heel lang met de mensen van Knarrenhof in gesprek over of daar een kansje in Nieuwegein in zit. Het kan lukken, maar kan er nog niet op vooruit lopen. Weet in ieder geval dat we heel strikt vasthouden binnen de zorgcirkels, zoals u die heeft vastgesteld, moeten woningen altijd geschikt zijn voor wonen voor ouderen.
Dank u wel. Dan ga ik nu twee andere mensen het woord geven, ook over het onderwerp diversiteit in de woningbouw. Meneer Hak, als u uw camera weer wil uitzetten, dan heel graag. Is niet erg. En mevrouw Verbeek. U had als een vraag over de sociale huur.
Ja, voorzitter, ik had het in eerste instantie, moest ik hem bewaren. Ging over het feit dat als u zoveel woningen erbij gaat bouwen, dan wordt de sociale huurwoning komt op 20% in plaats van 30%. Bent u dat vergeten of gaat u dat alsnog met de strikte vervanging melden?
Van de 30 naar 20, daar gaat de wethouder zo meteen over antwoorden. En mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie, u had ook iets over de betaalbare middenhuur.
Ja, voorzitter, over betaalbare middenhuur. Ik heb er eigenlijk twee punten over. Het eerste is dit. De wethouder die verwijst naar een regeling die zij hebben om betaalbare middenhuur wat meer af te dwingen. Maar ook om dat wat langer in stand te houden, zeg maar. Dat die middenhuur ook op peil blijft. Maar wat ons nu te oren komt, er wordt dan middenhuur gerealiseerd. We hebben gehoord van een bepaald project waar dat gebeurd is. En waar dan de verhuurder zo'n hoge servicekosten gaat vragen aan de huurders, dat zij uiteindelijk toch nog een hele hoge maandlasten hebben. Plus dat de verhuurder in dat specifieke geval de openbare parkeerplaatsen van de gemeente Nieuwegein verplicht verhuurt aan de huurders. Zij kunnen ook niet ervoor kiezen om die parkeerplaatsen niet te nemen, waardoor hun onkosten nog harder stijgen, zeg maar, in de maand. En volgens mij is het zelfs niet eens legitiem wat ze daar doen. Dus ik zou op dat punt wel graag een reactie hebben van de wethouder. En verder, als het nou zo heel goed gaat, hè, met de woningbouw, en we zijn zo goed op weg en we gaan zo hard, zouden wij dan niet veel kritischer kunnen zijn op het aantal lage middenhuurwoningen die we laten bouwen, dus gewoon toestemming geven, maar alleen als dat gebouwd wordt, is er niet dan een manier om zeg maar daar juist kritischer op te worden in plaats van te zeggen, nou, we gaan maar door, we bouwen alles helemaal vol, want straks zijn alle locaties bezet en dan hebben wij nog steeds geen lage middenhuur. Dus wat mij betreft zouden we beter wat voorzichtiger kunnen zijn en wat rustiger aandoen en dat soort dingen veel meer afdwingen en eventueel wachten op van bovenaf. Ja.
Dank u wel, helder. Ik neem meneer Van Es ook nog even mee in deze ronde. Meneer Van Es van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid, de vraag over de 50% betaalbare woningen, zoals we het dan noemen. Zowel sociale huur als de middelbare huur, zoals mevrouw Schildkamp dat ook zegt. En ik vraag me inderdaad wel, welke ambities hebben we nu nog, hè, vanaf die 5000 en meer. Ook in verhouding met de woonvisie, waar we ook een aantal aantal woningen hebben vastgesteld voor middeldure huur en sociale huur. En ook niet al te lang geleden, zoals in de POVI staat, de 50%. En ik voel wel voor wat mevrouw Schildkamp zegt over dat kritisch zijn over juist dit deel wat nu enigszins achterblijft. Hoe we daarmee omgaan met die 5000 en meer.
Dank u wel. Ik zag nog een handje van mevrouw Schildkamp. Ik neem aan dat dat een oud handje is. Als u dat weer even wil intrekken, dan heel graag. De wethouder. 3 vragen over sociale huur en middenhuur.
En misstanden. Ja, die pak ik ook even mee.
Ja.
Ik begin even met de sociale huur. We hebben bij het woningbouwprogramma 2019 afgesproken 1500 sociale huurwoningen. Die gaan er ook wel komen. Maar ik moet inderdaad wel bekennen dat met de hogere aantallen die nu komen en de beperkte beleidsinterventies die we hebben, en dat geldt zowel voor middenhuur als voor sociale huur, dat ik niet zeker weet of we dat recht evenredig mee door kunnen trekken. Daarmee overigens daalt het aantal sociale huurwoningen niet, zoals mevrouw Verbeek zegt, van 30% naar 20%. Want we hebben natuurlijk gewoon die ruim 8000 sociale huurwoningen. En het feit dat er van die laatste 2500 misschien niet precies 30% bijgroeit, dat maakt niet dat die 8000 ineens met 1/3 omlaag gaat. Dus het aantal sociale huurwoningen in Nieuwegein blijft denk ik behoorlijk op orde. Maar redden we het met niet al te veel mogelijkheden om actief grondbeleid te voeren, om dat recht evenredig mee te laten groeien, dat durf ik niet te zeggen. En iets vergelijkbaars zeg ik tegen mevrouw Schildkamp. Kijk, wat we doen met die beleidsregel is een zo stevig mogelijk signaal afgeven over wat we daar willen. Maar het is wel bovenwettelijk en daarmee uiteindelijk niet afdwingbaar. En ik denk als we die druk verder opvoeren, dat kan nee, u zou daarvoor kunnen kiezen. Dan denk ik dat mensen die zeggen we moeten eigenlijk stoppen met woningbouw, dat die hun zin krijgen. Want dan denk ik dat er niet heel veel projecten meer echt tot realisatie komen. Uiteindelijk moet het wel een mix blijven tussen beleidsdoelstellen die we hebben als het gaat om betaalbaarheid, duurzaamheid, klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit. En ook nog gewoon voor een initiatiefnemer interessant om zo'n project uit te voeren. Dus dat is wel de balans waar we steeds naar blijven zoeken. Ik herken wat mevrouw Schildkamp zegt, dat er af en toe een partij langskomt die creatief over de grenzen van onze afspraken heen gaat. En ik denk ook dat ik weet over welk specifiek project zij het heeft. En weet dat ik daar inmiddels ook via de juridische weg maatregelen tegen aan het voorbereiden ben. Want wat in dat specifieke project gebeurt is echt niet de bedoeling.
Oké, dank u wel. Ik zie mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hoor de wethouder een heleboel vertellen. Maar ook onder andere dat hij zegt van 20% is niet waar. Maar als u die aantallen tegen elkaar zet, zoals u zelf in het stuk schrijft, dan betekent dat dat wij 20% minder huurwoningen, tenminste dat we van 30% naar 20% gaan. Dus dat is 10% minder. En als u zegt dat is niet helemaal waar, dan vraag ik me af waarom heeft u dat dan niet ingeschreven? Dat we meer percentage, dat het iets kleiner is.
Meneer Van Es nog?
Ja, voorzitter, dank. Het antwoord van de wethouder brengt me niet echt op minder zorgen natuurlijk. Dat weet de wethouder denk ik ook wel. Dan ben ik toch zoekende naar hoe we die lijn die we de afgelopen jaren hebben vastgesteld met elkaar toch kunnen gaan doorzetten. Want u zegt ook, dan zonder actief grondbeleid durf ik het niet te zeggen. Dan ben ik wel op zoek naar oplossingen waar wij het wel gaan halen. Want dit is denk ik een van de laatste keren dat we als Nieuwegein of als raad echt vooruit kunnen gaan plannen. Los van een A12 zone. Ik ben wel op zoek naar hoe kunnen we dit toch nog vorm gaan geven. Ook met het oog op die 50% betaalbaar in de regio die zo ontzettend belangrijk is.
Dank u wel. Meneer de wethouder.
Ja, voorzitter, ik snap die zorg wel, zowel van mevrouw Verbeek als van de heer Van Es. En ik zal u niet verbazen dat ik het eigenlijk ook wel met ze eens ben als rechtgaard socialist. En tegelijkertijd zitten we wel in de situatie in Nieuwegein dat het overgrote deel van de woningbouwprojecten die er zijn, zijn particuliere initiatieven van eigenaren die eigenaar zijn van een rode locatie waar ze een andere rode invulling aan willen geven. En dan heb je niet zo heel veel te sturen. De enige plek waar we dat ruimhartig nog wel kunnen doen is in City. Nou, daar hebben we nu met elkaar in de GRECS-voorzieningen getroffen voor uit mijn hoofd 435 sociale huurwoningen en 300 goedkope middenhuurwoningen. Dat getal kunnen we ophogen. Maar dat is dan wel echt een besluit wat we met elkaar moeten willen nemen, want dat kost wel.
Oké, okay. Dank u wel. Ik zie geen vragen meer over dit onderwerp en we hebben nog een paar onderwerpen op de rol staan. Dus ik ga naar de heer Quantes van D66, want u had ook twee onderwerpen ingeleverd. Opwaardering kwaliteit en ook nog over communicatie. Ik laat even aan u welk onderwerp u wilt noemen, meneer Quantes.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De opwaardering kwaliteit hebben we eigenlijk bij de aantallen al een klein beetje meegenomen. Dus daar okay. heeft de wethouder al op geantwoord.
Prima.
Wat betreft het communicatieaspect. Ik wil daar toch graag benadrukt hebben dat wij het heel belangrijk vinden om bij elk nieuwbouwproject, en dat bedoel ik juist de inbouw in brei situaties, de omgeving uitvoerig mee te nemen in wat daar gebeurt. Omdat dat nogal behoorlijk inbreuk doet in een bestaande situatie. Ik hoop dat de wethouder daar iets mee kan.
De communicatie richting de inwoners. Meneer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Eigenlijk een vraag die ook net door de heer Hakke al gesteld werd toen het nog over aantallen ging. En opnieuw ben ik het helemaal met beide vragenstellers eens. En is dat ook in de praktijk al wat we doen? Eigenlijk nemen we geen enkel vergunningaanvraag in behandeling als niet de initiatiefnemer op een goede manier in gesprek is geweest met omwonenden. Eigenlijk al helemaal zoals de omgevingswet dat ook voorziet. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld daarvan bijvoorbeeld het Juco-train, hè, wat echt een co-creatie met de omgeving geweest is. Of iets langer geleden het Van Reeshof, waar dat ook helemaal samen gedaan is. En ik denk ook dat je dat terugziet in het aantal bezwaren wat we op vergunningen krijgen. Want dat is echt buitengewoon laag als je kijkt hoe intensief ons woningbouwprogramma is. En het komt zelfs ook wel af en toe voor dat ik tegen initiatiefnemers zeg, kom maar terug als je een juichende buurtbewonersgroep achter je hebt verzameld. Want dit is niet een project waar ik denk dat we mee verder moeten. Dus ja, dat is al op dit moment de praktijk die we doen. En ik denk ook met succes.
Dank u wel. Mevrouw Veenstra.
Ja, ik heb daar wel een aanvullende vraag op, want ik ondersteun dit van harte en er zijn inderdaad al mooie voorbeelden van, dus ik denk dat we daar dan een aantal dingen heel goed in doen en dat we dat vooral ook verder zo moeten blijven doen. Het nadeel wat ik er wel van zie is dat het heel versnipperd gaat worden en dat ook voor de omwonenden soms het overzicht kwijt raakt, zeker als het op zoveel gebieden gebeurt, dat je denkt van hé, we hebben net iets aan de achterkant gehad en nou komt er weer iets aan de voorkant. Dus mijn vraag zou wel zijn om het mogelijk is om mee te geven, ook aan de ontwikkelaars, om toch ook iedere keer de context van heel Nieuwegein, of in ieder geval een wat groter wijkniveau te laten zien, zodat inwoners zich daar niet door overvallen voelen en in ieder geval ook dat grotere geheel zien en begrijpen. Is dat ook mogelijk om dat mee te geven?
Dank u wel. Wethouder.
Ja, dat is mogelijk, maar volgens mij doen we dat ook al. Het is misschien goed om even in herinnering te roepen dat de samenstelling van het woningbouwprogramma en die 67 locaties al een heel proces met inwoners geweest is, waarin we ze ook wijk voor wijk uitgevraagd hebben, waar in jouw wijk zou nu nog mogelijkheid voor woningbouw kunnen zijn. En verleden jaar met de totstandkoming van de omgevingsvisie hebben we in feite dat gesprek opnieuw gevoerd. Dus we proberen ook vanuit de gemeente iedere keer bewoners ook heel erg mee te nemen in hoe komen we nou tot deze programmering en tot deze bouwactiviteiten.
Dank u wel. Mevrouw Veenstra, had u nog een aanvullende vraag? Ik zie nog een handje omhoog. Maar... of was u klaar?
Ja, een vraag is of dat inderdaad, want in het raadsvoorstel op pagina 3 wordt nu heel erg ingezoomd op communicatie op projectniveau. En mijn vraag is om precies dit toe te voegen wat u zegt, dus wat we deden, om dat toch vooral te blijven doen. Zodat, want mensen hebben er ooit wel eens over meegesproken, maar die zijn het al lang alweer vergeten. En nu komt er iets en denken ze, waar komt dit vandaan? Dus om toch iedere keer die context mee te geven, dat is mijn verzoek eigenlijk.
Dank u wel.
Ga ik ruimhartig toezeggen.
Oké. Als u dan uw handje weer omlaag doet, mevrouw Veenstra. Zijn er nog andere aanwezige leden van de raad, of leden van de avond van de raad, aanwezige bij de avond van de raad, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat uit moet drukken, die nog over het onderwerp communicatie iets willen zeggen? Dat is niet het geval. Dan zag ik bij de heer Schat van de VVD nog een onderwerp staan, dat ging over de stikstof. Meneer Schat, heeft u daar nog een vraag over?
Ja, voorzitter, dank u wel. Er is natuurlijk, vorig jaar hebben we het heel erg gehad over de discussie bouw versus stikstof. En ik lees in de woningbouwmonitor eigenlijk alleen maar voortvarende berichten over de realisatie van de woningen. En er wordt eigenlijk met geen woord gerept over de stikstofproblematiek. Is dat voor Nieuwegein nu helemaal van tafel? Want als dat zo is, dan is dat natuurlijk wel heel goed nieuws. Dat mag dan wel wat breder gedeeld worden, denk ik. Klopt dat?
Wethouder.
Helemaal van tafel is het niet. We hebben natuurlijk ook vorig jaar al wel gewisseld met elkaar dat Nieuwegein niet de zwaarst getroffen gemeente is als het gaat om stikstofproblematiek. Ook vanwege onze ligging ten opzichte van Natura 2000 gebieden. En de meeste individuele projecten zijn toch zo gering dat die inderdaad voor stikstof geen problemen hebben. En de wetgeving zit overwegend wel zo in elkaar dat je het behoorlijk project voor project in beeld mag brengen. De enige onzekerheid die ik op dit moment zie zit in het stationsgebied, waar we in feite 3 grote projecten heel dicht op elkaar hebben. Dat is de bouw van blok 1, verleggen van de tram en de realisatie van het nieuwe busstation. En daar wordt hij nog wel een beetje spannend in de fasering of stikstof ons niet gaat dwingen om langer met die werkzaamheden bezig te zijn dan we eigenlijk zouden willen. Dus dat betekent niet dat het de realisatie uiteindelijk in gevaar brengt. Maar met name omdat er heel veel in 2022, 2023 op elkaar zit. Nou, daar wordt hij een beetje spannend.
Dank u wel. Zijn er nog andere mensen die over dit onderwerp, over stikstof, vragen hebben? Dat is niet het geval. Ga ik naar meneer Hak van het CDA. U heeft ook nog iets over regionaal programmeren.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik neem aan dat iedereen de afgelopen tijd heeft kunnen volgen, die daar belangstelling voor heeft tenminste, dat er nogal wat te doen is opnieuw over de woningbouw en de Polder Rijnenburger Rijenskop. Ik zal mijn vraag kort houden, gezien ook de tijd, voorzitter.
Dank u.
De vraag aan het college is, bent u bereid om in overweging te nemen om met de regio serieus in gesprek te gaan om Rijnenburg-Rijenskop in te zetten voor woningbouw? Uiteraard met inachtneming van de recente uitspraak ook van de minister van BZK, dat dan tevens een infrastructurele oplossing voor de ontsluiting van de polders aangebracht dient te worden. En B, bent u hierin bereid de ambitie uit te spreken dat dit op termijn onder Nieuwegeinsregie dan maar laten plaatsvinden, waarbij primair ook samenwerking met gemeenten rondom deze twee polders gezocht zal worden.
Dank u wel, wethouder.
Ja, voorzitter, in regionale gesprekken hierover draag ik altijd uit wat uw raad
bij mogelijk. Mag ik de camera ook nog aanzetten, wethouder?
Ja. Ik zie mijzelf.
Ja, oh, nou, ja, ik u nu ook. Ja.
In regionale overleggen draag ik altijd uit wat uw raad eerder bij motie al heeft vastgelegd over de wens dat Rijnenburg voor woningbouw ingezet wordt. Ik denk dat de minister daar vorige week richting de Kamer in ieder geval ook een aantal verstandige dingen over gezegd heeft om het verwachtingsniveau daarover voor de korte termijn helder te maken. U refereert daar ook aan. De ontsluiting overigens van Rijnenburg maakt ook onderdeel uit van allerlei gesprekken die we met het Rijk voeren. Zij het wel in de volgorde der dingen. Wat ik in ieder geval, wat we verankerd hebben, en dat beschouw ik als goed nieuws, is dat we met Utrecht hebben afgesproken dat we, als we kijken naar de ontwikkeling van de A12-zone, dat we dan in het gebiedsontwerp in ieder geval ook de doorkijk naar wat betekent dat als Rijnenburg in de toekomst ontwikkeld wordt kijken. Zodat we zeker weten dat we bij de planontwikkeling van de A12-zone niets doen wat woningbouw in Rijnenburg te zijner tijd gaat bemoeilijken.
Dank u wel. U komt in beeld, meneer Hak. U had nog een aanvullende vraag, begrijp ik?
Ja, dat is dat ik niet helemaal het antwoord van de wethouder heb gehoord over de ambitie die we hebben samen met rondom en dat vorm te geven samen met gemeenten rondom de polders Rijnenburg en Rijskop. Want die zitten niet helemaal alleen in onze regio natuurlijk, wethouder.
Ja, wethouder.
We trekken daar in overwegend wel samen op met IJsselstein, dat kan ik in ieder geval zeggen. IJsselstein en Nieuwegein zitten ook behoorlijk gelijk in de wedstrijd wat dat betreft als het gaat om wensen en ambities. En dan gaat het niet alleen om woningbouw, maar ook om het belang van de ontsluiting. Met name ook voor IJsselstein is dat belang, maar ook voor hun eigen uitbreidingsmogelijkheden. Richting Reijerskop, en dan heb je dus meer richting Oudewater, Woerden. Dat is toch een andere dynamiek, die gesprekken. De gesprekken in Utrecht-West, die gaan meer over het gezond combineren van energieopwekking, landbouw en uitbreiding in de relatie tot vitaliteit. Dan dat die nou heel veel interesse hebben in wat er al dan niet grootschalig in Rijnenburg gebeurt.
Dank u wel. Meneer Schat, u heeft ook nog een vraag over dit onderwerp.
Ja, voorzitter, dat klopt. Dank u wel. Rijnenburg heeft in het verleden tot de gemeente Nieuwegein behoord. De gemeente Nieuwegein had destijds zelf ook woningbouwplannen voor Rijnenburg. En daar hoorde natuurlijk ook een ontsluitingsplan bij. Dat ontsluitingsplan, dat zal mogelijk nog ergens diep onder in een la liggen. Dat kan mogelijk wel helpen bij de discussie om zeg maar Rijnenburg toch tot ontwikkeling te brengen. Want die plannen waren er in het verleden allemaal. Ik kan me nog zo herinneren dat zelfs een plan voor het doortrekken van de tram er geschetst is. Dus er ligt al heel veel, dus ik snap eigenlijk niet waarom daar nu zo spannend over gedaan wordt, omdat dat allemaal al een keertje bedacht is. Kan de wethouder daar misschien op reageren?
Ja. Overigens, als je maar lang genoeg terug gaat in de geschiedenis, zult u ook merken dat Nieuwegein ooit tegen woningbouw in Rijnenburg was. Maar dat even geheel terzijde. Wethouder, op de vraag van de heer Schat. Ja,
ja en nou is mijn geheugen en historische kennis van de politieke besluitvorming Nieuwegein best goed. Maar dit gaat terug naar begin jaren 90. En dan ben je echt significant voor mijn tijd aanwezig.
Ja, klopt. Ja, ja.
Ja, ik loop al lang mee, maar niet zo lang. En ik denk wat in ieder geval ten opzichte van begin jaren 90 veranderd is, is dat er het verkeer over de A12 en de A2 exponentieel is toegenomen. Dat we anders aankijken tegen de model shift die we rondom mobiliteit voorstaan. Dus ik denk niet dat we heel veel energie moeten steken in ontwerpjes van begin jaren 90. Nog even los van het feit, hè, want u zegt waarom doen we zo ingewikkeld. Het kost ook gewoon een enorme bak met geld en die hebben wij zelf niet en de stad Utrecht ook niet. Dus uiteindelijk zal er een keer de wil in Den Haag moeten zijn om die enorme bak geld ook te investeren.
Dank u wel. Mevrouw Verbeek, u heeft ook een vraag over dit onderwerp.
Nou, voorzitter, ik had een interruptie.
Een interruptie, dat mag ook als, ja.
Want, voorzitter, als je nou kijkt de structuurvisie die we vast hebben gesteld, staan die ontsluitingswegen al op? Wat doen we daar dan mee?
Wethouder.
Ik denk dat mevrouw Verbeek refereert aan de structuurvisie 2030, die we in 2010 hebben vastgesteld. En ik herinner me de discussie nog, die toen in de raad was, want toen was ik er al wel. En die was eigenlijk vrij eensluidend. Geen ontsluiting uit Rijnenburg over Nieuwegeins grondgebied en we leggen daar betonblokken neer. Er was heel erg de wens om Rijnenburg rechtstreeks op de A12 aan te sluiten. En daar kunnen we wel leuk lijntjes over tekenen, maar uiteindelijk moeten daar ook wel muntjes bij.
Okay. Dank u wel.
Voorzitter, als ik nog even...
U mag nog één interruptie doen. Ja.
De verduidelijking. Voorzitter, dat is wel vastgesteld. Er was een aantal partijen waren er tegen, maar we hebben het wel met elkaar vastgesteld. Dus om niet te zeggen van ja, dat wilden we niet. Nee, voorzitter, u zegt anders, de wethouder zegt anders ook altijd. We hebben iets vastgesteld, dus daar moeten we ons aan houden. En nu is het allemaal van de baan, begrijp ik.
Wethouder.
Voorzitter, ik snap niet zo goed waar mevrouw Verbeek heen wil, maar volgens mij als een buurgemeente een gebiedsontwikkeling zou moeten realiseren, dan kunnen wij niet iets vaststellen over hoe die wijkontwikkeling ontsloten zouden moeten worden. Dus ik denk dat we elkaar aan het kwijtraken zijn in deze discussie.
Nou, misschien dat daarin dan de raadsvergadering wat meer duidelijkheid over gegeven kan worden. Mevrouw Verbeek, of kunt u dat nu ter plekke doen dan? Want ik zie uw handje weer omhoog.
Ja, dat kan ik ter plekke doen, voorzitter. Precies om het feit, ik ben heel duidelijk, we hebben de structuurvisie vastgesteld met z'n allen. En daar hebben we een visie over. En als die visie is veranderd, hoor ik dat graag van de wethouder. Maar zich achter gaan schuilen van dat de raad dat niet wilde. Ja, dat is dus niet waar. De meerderheid van de raad wilde het wel. Wij overigens niet, maar dat is een ander verhaal.
Oh, helder. Geen vraag aan de wethouder.
Een aanvullende opmerking. Want mevrouw Verbeek heeft natuurlijk gelijk. Als je een voortschrijdend inzicht op je visie hebt, moet je dat opnieuw vaststellen. En dat is wat we aan het doen zijn met de omgevingsvisie. Want dat is in feite de opvolger van de structuurvisie van 10 jaar geleden. En die ligt over 2 maanden in uw raad. De raadsvergadering van 1 april uit mijn hoofd.
Oké, dank u wel. Dames en heren, ik kijk even naar de klok. Het is 11:15. Dit is ongeveer het tijdstip dat we wel zouden moeten afronden. Maar ik zie op mijn lijstje ook nog wel een paar kleinere onderwerpen die nog niet aan de orde zijn geweest. Mijn vraag is ook van welk onderwerp moet u nog echt even aan de orde hebben gesteld om uw meningsvorming, uw oordeelsvorming in de raad echt gestalte te kunnen geven? Hè? Wat heeft u nog nodig om echt tot besluitvorming te kunnen overgaan in de raadsvergadering van 1 januari. Welk onderwerp is dat? Wie wil er nog een onderwerp aandragen? Mevrouw Verbeek, klopt dat? Zie ik dat nog? Oh, ik zie, oh jee, dan had ik die vraag maar niet gesteld. Dan komen er weer te veel handjes. Mevrouw Verbeek.
Ja, dat klopt, voorzitter. Voorzitter, dat gaat even over het feit dat er staat in het stuk, en dat is de voortgangsrapportage binnenstad, over die tramhalte Merwestein. Wij vroegen ons af, die tramhalte is gedaan, maar de omgeving waar wij een besluit over genomen hebben, dat ook gedaan zou worden, vind ik nergens terug. Hoe komt dat?
Dank u wel. Tramhalte, wethouder.
Ja, we hadden bedacht, voorzitter, om de omgeving van die tramhalte, om die te betrekken bij wat we ook wel de knoop noemen. Hè. Dus dat gaat dan over de nieuwe fietsbrug ten noorden of ten zuiden van het Zuidsteden viaduct. En de ontwikkeling van de doorslagzone en de verbinding tussen Merwestein en het park. Daar hadden we in het voorjaar, afgelopen voorjaar, een aantal co-creatiesessies voor willen doen. Die zijn vanwege corona toen niet doorgegaan. En vervolgens zijn we ook met onze capaciteit moesten we ons richten op de andere ontwikkelingen rondom de doorslagzone. Maar die ontwerp- en co-creatiesessies over die knoop en dus ook over de omgeving Halte Merwestein, Die zitten nog in het vat en verzuren dus niet.
Oké, okay, dank u wel. Ja, en mevrouw Veen, ik ga dit... Ja, nee, mevrouw Verbeek, ik ga dit onderwerp
afsluiten. Ja, maar het is hartstikke belangrijk.
Ja, mevrouw Verbeek, u heeft ook in de kans in de raadsvergadering nog om een vraag te stellen. Ik denk dat de wethouder uw vraag beantwoord heeft. Er zijn nog twee mensen die andere onderwerpen willen aankaarten. En ik wil echt zo langzamerhand naar een einde van deze vergadering toe. Dus dit onderwerp is even afgesloten. Mevrouw Veenstra, u had ook nog een onderwerp.
Ja, mijn vraag die komt ook voort uit voortgangsrapportage City. Daar wordt, en ik haal er ook even een stuk uit het college bij. Daar zit een brief van het advocaatkantoor AKD bij, waarin de suggestie gewekt wordt dat NVM niet wenst te verkopen. Wat kunt u daarover zeggen en welke vervolgstappen worden er nu gezegd? Houdt u rekening met een ander scenario? Hoe moet ik dat zien?
Oké. Okay. Ik hou het ook bij deze ene vraag over dit onderwerp. Dus wethouder, wees u alstublieft volledig in uw beantwoording.
Ja. Oh, heeft u even dan?
Nee, niet zo volledig bedoel ik. Maar.
Nee. Op het NVM-kantoor ligt de wet voorkeursrecht gemeente. De NVM heeft de gemeente gevraagd vorig jaar om een zogenaamde gerechtelijke prijsvaststellingsprocedure te starten. Dat betekent in feite dat ze zeggen wij willen graag verkopen aan de gemeente, maar we willen dat de rechter vaststelt tegen welke prijs. En als de rechter die uitspraak doet, en die verwacht ik in de komende maanden, dan is de gemeente verplicht om af te nemen, zo regelt de wet dat. Maar de NVM is nog niet verplicht om te verkopen, dus die kan nog zeggen we doen het toch niet. En de brief waar u naar verwijst is een zienswijze op het bestemmingsplan en... Ik beschouw die als een onderdeel van het proces voor de NVM om tot een zo gunstig mogelijke verkoopovereenkomst te komen.
Oké, okay, dank u wel. En dan meneer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog een laatste vraag over de vloeroppervlak van de woningen. In het stuk staat er gemiddeld is gebouwd met 70 vierkante meter. En er is de laatste tijd natuurlijk zijn er heel veel kleine appartementen gebouwd in Nieuwegein. Met name in de kantoortransformaties. 70 vierkante meter is al niet zo groot. En ik wil dat even betrekken versus appartementen en grondgebonden woningen. Als je kijkt nu naar de woningbehoefte die er is in de markt, is dat met name grondgebonden. Nieuwegein wordt met name toch appartementen gebouwd en nagenoeg geen grondgebonden. Dus dat vind ik jammer. Hè. Dat is voor de doorstroming niet gunstig. Maar met name ook kleinere woningen en nieuwe versus met alle aspecten rondom corona merk je dat mensen toch ook aan een behoefte hebben aan een grotere woning omdat er ook thuisgewerkt moet worden en dat daar ruimte voor moet worden ingenomen. Dus hoe kijkt de wethouder naar zeg maar toch het een beetje oprekken naar wat bouwen van wat grotere woningen en dus dat we die ondergrens van de woningoppervlakte toch naar boven toe gaan bijstellen en dat we dat bijvoorbeeld op 60 of 70 vierkante meter gaan vaststellen. Hoe kijkt de wethouder er tegenaan?
Dank u wel. De wethouder.
Ja, voorzitter, die gemiddeld 70 meter die heeft betrekking op de programmering in City en op de beleidsregel middenhuur. Als je vastlegt dat je vindt dat een bepaald percentage woningen in de middenhuur of zelfs in de goedkope middenhuur moet zitten en je legt niet ook iets vast over de grootte daarvan, dan krijg je allemaal hele kleine hokjes van 30 meter. Dus vandaar dat we daar een grens aan hebben gesteld en die grens die hebben we vastgesteld op basis van advies van de taxateur over wat in de Nieuwegeinse woningmarkt een aanvaardbare vierkante meterprijs is om aan de huur te betalen. Dat staat los van de behoefte die er ook is, en dat ben ik helemaal met de heer Schat eens, aan grotere woningen en ook woningen in het hogere segment. En die realiseren we ook, hè, bijvoorbeeld in Rijnhuizen West. En daar gelden dit soort oppervlaktes natuurlijk helemaal niet. Daar worden gewoon hele grote goede woningen gebouwd. Maar juist daar waar je aan prijsregulering doet, daar moet je ook iets aan kwaliteitsregulering doen. En daar hebben we ons dus laten baseren op een aanvaardbare vierkante meterprijs voor de Nieuwegeinse woningmarkt.
Oké, okay. Dank u wel. Dan wil ik deze ronde gaan afsluiten.
Even een doorvraag, voorzitter.
Ik heb het net bij mevrouw Verbeek ook niet toegestaan. Als ik het u nu ga toestaan, dan gaat mevrouw Verbeek heel erg boos op me worden. Dus ik ga het u niet toestaan. Nee, dat spijt me. Nee.
Dat kun je zeggen, ja.
Ja, nee, precies. Dus ik ga het niet doen, meneer Schat, helaas. Ik sluit het af. Dus als u nog een vraag heeft, kunt u hem ook in de technische ronde stellen. Ik wil u in ieder geval allemaal bedanken voor uw bijdrage. En dat we toch nog allemaal binnen een redelijke hoeveelheid van 70 minuten dit onderwerp hebben kunnen behandelen. En dan ga ik nu over tot de inventarisatie van de zorgen en aandachtspunten. En dat doe ik op volgorde van grootte van de fractie. Dus ik begin met de VVD, de heer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog wat zorgpunten inderdaad over die ambitie van die 7500 woningen. En zeg maar ook over het aantal grondgebonden woningen wat nu nog gerealiseerd gaat worden. Dank u wel.
Dank u wel. De SP, meneer Van der Heuvel, ik heb hem nog niet gezien deze vergadering. Bent u aanwezig? SP, iemand van de...
Wel, meneer de voorzitter, ik ben er wel en ik heb meegeluisterd, maar ik was ondertussen heel druk aan het werk aan het amendement van het vorige punt van de warmtebron. Dus u moet mij heel even verexcuseren. Ik ga het nog heel goed bestuderen en wij komen met een voor of tegen in de raadsvergadering.
Dat is wel heel mooi, maar geen bijzondere punten dan in dit geval. Dank u wel.
Nee.
Meneer Beelkes van de VSP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Geen zorg of aandachtspunten.
Dank u wel, meneer Beelkes. Dan de PvdA, meneer Van S.
Dank u wel, voorzitter. Ons zorgpunt zit op het niet meegroeien van het aantal sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen.
Dank u wel. Dan mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ja, onze zorg zit ook op het niet meegroeien van de sociale huurwoningen, maar het zit ook op het punt van überhaupt de aantallen. Dat eigenlijk het voorstel wat nu voor ligt, impliciet toch de vraag is om 50% extra woningen te gaan neerzetten zonder dat er een goed plan onder ligt. Dat neem ik toch nog even mee terug naar de fractie, want dat vind ik toch nog wel zorgelijk.
Oké, dank u wel. D66, meneer Quantus.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zullen waarschijnlijk nog wel terugkomen op een uitbreiding van het toetsingskader en wellicht dat we daar met een amendement komen. Dank u.
Dank u wel, meneer Hak van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als aandachtspunt zullen wij zeker meegeven de voorziening en leefbaarheid van onze gemeenschap, zal ik maar zeggen, met het groeien van het aantal woningen. En de koppeling die wat ons betreft moet blijven bestaan met de mobiliteitsvisie, dat zullen we dus ook vanzelf zien. Het tweede aandachtspunt, en dat heeft een aantal van mijn sprekers voor mij al genoemd zijn, lijkt het wat meer te ontstaan een onbalans tussen middenhuur en sociale huur. En tot slot, voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij een groot zorgpunt hebben over de wijze waarop we toch in deze regio bezig zijn met het in onze ogen verkwanselen van de polders Rijnenburg en Reijerskop. En daarmee zeg ik niets over duurzaamheidsontwikkeling. En wij overwegen dan ook om daarvoor opnieuw een wellicht wat aangescherpte motie conform onze landelijke collega volksvertegenwoordigers van het CDA over uit te brengen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hak. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, wat ons betreft ook als zorgpunt het loslaten van het aantal van 5000 woningen maximaal te bouwen. En met dus wel ook geen nieuwe bovengrens, maar ook niet gekeken van wat kan de stad nou aan. En ook het aantal middeldure woningen, wat niet eens uitgebreid wordt nu het woningbouwprogramma zo goed gaat, dat baart ons allemaal zorgen.
Dank u wel, mevrouw Schildkamp. Dan lokale vernieuwing, meneer Verhaar.
Dank u wel, voorzitter. Interessante en boeiende discussie vanavond. Op zich hebben we geen zorgen en aandachtspunten. Ik vind alleen wel dat het onderwerp City-rapportage en inrichting van de weekmarkt onderbelicht is. En dat komt ook niet anders, omdat andere onderwerpen heel goed belicht werden. Misschien dat dat in de toekomst gesplitst kan worden. Ik ga kijken of we daar op een latere moment technische vragen over gaan stellen. Dank u wel.
Dank u wel. Ieders belang, mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, wij hebben een heleboel aandachtspunten en zorgpunten. Dat is het eerste, de aantal woningen. De sociale huur, zeg maar, die naar 10% minder wordt. De Merenstein, de tramhalte, waar ik nog meer over wilde zeggen. De markt zijn niet aan toegekomen, maar dat is ook een heel zorgpunt. Want die gaan we ineens gigantisch inkrimpen. Met alle gevolgen van dien. Ja, en zo kunnen we nog wat doorgaan, voorzitter. Dus al met al hebben we heel erg veel zorgpunten.
Dank u wel, mevrouw Verbeek. Dan Stadspartij Nieuwegein, meneer Singh. Heb ik niet gehoord. Bent u aanwezig, meneer Singh? Niet meer? Nee, dan schrijf ik op dat hij niet aanwezig is. Dan Groep Verdam is volgens mij ook niet aanwezig. En fractie Stekelenburg of Groep Stekelenburg is ook niet aanwezig. Dan heb ik hierbij de inventarisatie van de zorg- en aandachtspunten ook afgerond. En dan ga ik over tot het afsluiten van de vergadering. Dank ik u heel erg hartelijk voor uw inbreng en voor uw medewerking om deze avond tot een goed einde te brengen. Wens ik u voor de rest van deze avond nog een genoeglijke avond toe. En dan zien we elkaar de volgende keer weer terug. Dank u wel en tot ziens.